is 4 mei, het is een zaterdag, het is 12 uur geweest. En dat betekent de komende 2 uur weer op de klippen op jouw mega hit FM 101.1. We zitten hier helemaal klaar om je te voorzien. Om
digitaal te ontvangen.
Ja, we zijn ook digitaal te ontvangen, vooral dat in stereo.
En maar wij ontvangen de mensen digitaal.
Oh, wij ontvangen mensen digitaal, ook dat nog. Wie ontvangen
we
allemaal?
Helemaal niet. Nee, er komen een aantal mensen hier aan tafel nog zitten. Dus,
ja, dat is heel fijn. Hier, live in Trocadero trouwens. Je kunt dat gewoon meemaken. Kwestie van de Trocadero komen. En ook, dan kun je ook een keer die koffie van Lula proeven. Want daar leven wij op.
Dat is verrukkelijk.
Verrukkelijk. En dan zoals Remco Kampert het schreef.
Ja.
Met alleen maar U's en een dubbel K en een dubbel L.
Ja, ja, ja.
Ja, absoluut. We gaan je helemaal bijpraten over al het nieuws van de afgelopen week op de eilanden. En ook een beetje over het nieuws van volgende maand. We hebben een hele bijzondere gast straks. Dat gaat over de verkiezingen, de Europese verkiezingen. We hebben eigenlijk degene op wie je moet gaan stemmen zometeen.
Ja, hij moet met voorkeur stemmen de parlementen.
Ja, dat moet gewoon van ons.
Ja.
Daar zijn we heel simpel over. Heel eenvoudig. Maar goed, waarom? Dat hoor je zometeen.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de klippen. Mega 101.1.
Ja, mooi hè. Danger Mouse samen met CeeLo Green. En samen noemen ze zichzelf Gnarls Barkley. Was een hit in 2006. En we hebben al een tijdje niks gehoord van CeeLo Green. Maar dat komt omdat hij een beetje gecanceld is. Zit ik net over te lezen.
Oké, okay. Waarvoor?
Nou, hij is voor aanranding is die veroordeeld. En hij was zo stom om te tweeten. Ja, maar ik had er ecstasy gegeven. En het is alleen maar verkrachting als het slachtoffer bij bewustzijn is.
Oh ja, daar zijn ook hier mensen voor vrijgesproken.
Ja, dat is hier ook gebeurd inderdaad. Maar dat komt hier omdat er een klein gaatje zat in de wet.
Ja, die zit er nog steeds hoor.
Nou, ik dacht dat ondertussen
nee,
was.
Nee, die zit er nog steeds.
Echt waar?
Ja, die zit er nog steeds. Dat gat in de wet. Die maas in de wet zit er nog steeds.
Ik dacht dat het
alleen verkrachting is als de vrouw in kwestie nee zegt.
Of de man.
Ja, maar
of de man, in ieder geval het slachtoffer nee zegt.
De persoon, ja.
Maar, je hebt gelijk.
Maar dus als die verdoofd is, dat niet kan.
Dan is het volgens de Antilliaanse wetgeving, die hier want dat op zich nog steeds geldt, zover ik weet. Is het geen verkrachting, want er is geen nee gezegd.
Ik dacht dat in der tijd, want het is alweer een jaar of 5 geleden.
Dus als je je hand op het slachtoffer mond legt, zodat er geen nee gezegd kan worden, is het dus ook geen verkrachting.
Die gaat ver, denk ik. Maar die gaat ver.
Dus, nou ja, daar komt het in de praktijk wel op neer.
Daar zou het in praktijk op neer.
Dat is onzin, want er staat in de wet van er moet kenbaar gemaakt worden dat het niet met instemming gebeurt.
Ja.
Ja. Maar ja, goed.
En dan kun je twijfelen wat het woord nee betekent en hoe vaak je nee moet zeggen.
Ja, inderdaad. Als een meisje nee zegt, dan bedoelt ze natuurlijk. Dat weten we allemaal. Ja.
Nee, maar dat wordt inderdaad heel vaak hierin meegenomen. Nou, hoe duidelijk ben jij geweest?
Vroeger was er in Nederland een spreekwoord. Als een meisje nee zegt, bedoelt ze misschien. Als ze misschien bedoelt, bedoelt ze ja. En als ze ja zegt, is het geen meisje.
Kijk, dit bedoel ik dus. Ja, het is echt... maar goed.
Erg.
Nou, lekker begin weer.
Verschrikkelijk erg. Want dan ben ik toch heel erg blij dat de tijden een beetje aan het veranderen zijn, zeg. Ik word er gewoon een beetje stil van.
Ja.
Ja, hier word je ook stil van.
Nou, dacht ik een leuk plaatje te draaien, krijgen we dit.
Nee, maar het plaatje zelf is gewoon nog steeds heel leuk en
heel
lekker.
Toepasselijk, want wij zijn natuurlijk, als wij hier elke zaterdag zitten, zijn we natuurlijk net te gek.
We zijn helemaal crazy dat we hier sowieso gaan zitten.
Is dat bij jou alleen maar op zaterdag trouwens? Of hoe zit jouw diagnose in elkaar? Is dat alleen maar op zaterdag?
Hij is 6 dagen per week crazy.
Ja, nee, dat zeggen mensen van mij ook. Dus ik dacht, even toetsen.
Ik ben...
Op de graad van? Tussen 1 en 10?
Op de graad van gekheid?
Ja?
12.
Top. Echt geweldig.
Voor minder doe ik het niet.
Nee, nou, dat vind ik ook.
Daar ben ik het helemaal mee eens.
Ja, als je het doet, moet je het goed doen.
Gewone mensen zijn zo overrated.
Makkelijke, normale mensen zijn altijd saai.
Ja, dat vind ik ook een beetje...
Andersom geldt het niet. Moeilijke mensen zijn niet altijd interessant.
Progress was never created by standard people.
Dat was
een reclamezin van Apple.
Ja.
En ik vond het zo mooi. Ik heb dat postertje heel lang op mijn kamer gehad. Toen ik nog studeerde.
Nou ja, ik vond de hele Misfits-campagne van Apple vond ik briljant.
Ja, ja.
Want ja. De wereld is uitgevonden door Misfits.
Ja, ja, ja. Dus je moet gewoon proberen een Misfit te zijn.
Ja.
Ja, hoeven we niet zoveel moeite voor te doen, toch?
Nee.
Nee, ik bedoel... Ik heb mijn kinderen heel erg opgevoed naar één zinnetje van Freek de Jonge. Dat was echt een sleutelzin voor de opvoeding die de moeder van hun kinderen, mijn ex, tenminste, ja. Freek de Jonge heeft ooit een keer in zijn programma gezegd van mijn ouders riepen altijd tegen mij, doe eens normaal. Doe eens bijzonder was stimulerende geweest.
Absoluut. Zeker weten. Maar ja, goed. Dan
dus
is het
ik heb mijn kinderen altijd gepusht van...
Doe maar bijzonder.
Doe maar bijzonder.
Ja.
Ja, en dan kunnen we nog dieper gaan. Hè? Want wat is normaal? Wat vinden wij nou normaal? Waar gaan we aan benchmarken?
Ken je dat visje nog van uit de 60e jaren? Met die spiegel? Een affiche helemaal als spiegel. Daar ingeprint. Ooit een keer een normaal mens gezien?
Oh ja. Ja, dat klopt.
Het?
Hoe was dat? Ja. 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 Ja, goed. Hey, wat een diep gesprek.
Zitten we
erin. Ik weet nog, als we toch oude affiches hebben. Ik weet nog dat ik als kind helemaal getraumatiseerd was van pers geen Zuid-Afrikaan uit.
Oh ja,
Zuidkustdingen.
De affiche was ooit een keer normaal mens gezien en beviel het.
Dat was hem. Ja, die oudspan sinaasappels, daar heb ik nog wel mee in een shirtje toen destijds op de Dam gestaan. En op die manier dacht ik dat ik ontzettend ging bijdragen tegen de afschaffing van apartheid in Zuid-Afrika.
Nou, dat heb je misschien ook wel.
Ja, wie weet. Ik denk dat dan in elk geval. Op dat moment zeker. En ik vond dat ik dat moest doen.
Ja, maar als je het nou hebt over... gedaan wat je kon doen.
Ja, wat ik kon doen. Als je het dan hebt over normaal. Dat vonden heel veel mensen in mijn omgeving dus minder normaal. Dus daar begon het eigenlijk al waarschijnlijk veel jaren eerder. Het is goed zo,
Normaal was blijf op je kont zitten en maak je niet druk over wat er ergens anders in de wereld gebeurt. Maar ja, ondertussen snappen we dat wat er gebeurt ergens anders in de wereld heeft ook zijn gevolg voor ons.
Nou, zeker, zeker. En ik denk dat juist op een dag als vandaag, denk ik, heel goed is om daar toch weer eens over na te denken. En dat zal straks, denk ik, ook met onze gasten aan tafel, allebei trouwens, naar voren komen als rode draad.
Het thema van vandaag natuurlijk, dodenherdenking, is natuurlijk van... heel veel mensen zijn in die tijd overleden omdat ze volgens de mensen die de macht hadden niet normaal waren.
Ja, absoluut.
Ja. Of omdat ze tegen de macht ingingen.
Ja.
Ja, bijvoorbeeld. Maar dat klopt. Dus ik was vanmorgen inderdaad present bij de herdenking. En heb de toespraken beluisterd. Wat ik heel mooi vond dit jaar is dat er heel erg gekeken werd naar... wat betekent nou zo'n 4 en 5 mei? Of wat betekenen die 40-45, de Tweede Wereldoorlog... voor onze eilanden en in het bijzonder Bonaire? Mm-hmm. En daar werden ook een lijstje met echt Bonaireaanse families opgenoemd... die hun leven gegeven hebben... bewust en minder bewust, maar wel door oorlogssituatie. Waarbij de Jan Helmond noemde bijvoorbeeld inderdaad de familie Martijn en drie man uit één gezin. Omdat zij alle drie aan het varen waren. En verhalen van zonder licht varen en op een mijn gevaren. En de verhalen van een getorpedeerd worden door. Dus dat was wel heel mooi, want dat maakt het denk ik... Hè, het klinkt altijd als een ver van je bed show. Voor heel veel mensen denk ik nu, die nooit zoiets hebben meegemaakt. Die ook nooit een oorlogsdreiging hebben meegemaakt.
Nou ja, goed, die oorlogsdreiging hebben we nu wel.
Die oorlogsdreiging hebben we wel. En het was heel mooi, want een veteraan, Rob van der Heijden... die had een hele mooie speech en ging daar ook echt op in. Hè, hoe het is om als veteraan en wat het betekent voor veteraan... en als je collega en je familie. En wat dan je opdracht en je missie is. En natuurlijk ook de mooie woorden van laten we daar met z'n allen eens over stilstaan. En bedenken dat je het eigenlijk met woorden zou moeten doen.
Ja.
En daar kwam, dat was een beetje de rode draad, denk ik, van vanmorgen. En het is altijd goed om daarbij stil te staan. En ja, verder is het natuurlijk, hè, ik lees heel veel dingen trouwens over van wel en niet. En moeten we dit nog wel doen? We weten dat er natuurlijk als een grote herdenking altijd is op de Dam. Nederlandse tijd, 8:00 s'avonds. Dat is natuurlijk nu echt...
Eind van dit programma.
Ja, eind van dit programma. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat. Hè. Je moest je inschrijven nu. Dat is echt voor het eerst.
Ja.
Er is behoorlijke controle. Men is toch wel heel erg bang voor verstoring van die herdenking. En dan heb je de pro en de contra. En wat mag wel en wat mag niet.
Ja, maar
want we hebben mening van vrijheidsuiting.
Die haat van 100 jaar geleden is terug.
Ja.
Dat,
ja.
Is, het, dat ja. is het grote probleem. Ik kreeg... ik heb een... ja, een, ik moet het eigenlijk een jeugdvriend noemen, denk ik. Van een jongen met wie ik opgegroeid ben. Op Curaçao, notabene. En die is helemaal, helemaal ja, van het padje gegaan. Die is al jaren is heel erg wilderserig. En ik kreeg een berichtje van hem. Daar gaan we. Dat is een berichtje dat in Engeland... in Bradford hebben de islamieten de verkiezingen gewonnen. In Bradford, gewoon de gemeenteverkiezingen. Nou, simply because they are majority. Er zitten ja, de meeste van
zo
de
mensen daar. Mm-hmm.
Dat is democratie.
Nou, dat was mijn antwoord. Dat is democratie. Nou ja, en dan zeggen ze, het bericht zegt natuurlijk, dat komt van Radio Genoa en dat is verschrikkelijk. Die zeggen, these are the results of uncontrolled immigration. Dark times ahead for UK. Omdat er ergens een gemeente is waarin de grootste partij islamitisch is, die heeft gewonnen in de gemeenteraad. Dan heel Amerika gaat eraan. Dat is natuurlijk enorm overdreven en over de top. Maar deze mensen geloven dat. Die geloven gewoon van als de grootste partij islamitisch is... dan gaat dat betekenen dat we allemaal onze mond gesnoerd gaan krijgen. En dat we allemaal, weet ik van wat, allemaal niet meer gaan meemaken. En het is gewoon niet zo. Ook dat hele verhaal over immigratie in Nederland... He,
zal ik eens even een knuppel in de hoek gooien?
Gooi hem.
Er is geen immigratieprobleem.
Nee, precies.
Dat
is er helemaal niet.
Gewoon niet. Punt.
Ja, dat inderdaad.
Het probleem is dat er de bureaucratie zo groot is... dat de mensen die bij de immigratiedienst komen... niet op tijd worden geholpen. Dat daar dus een enorme wachtrij is en enorme opstoppingen... waardoor inderdaad de vluchtelingencentra vol raken. Maar er is in Nederland geen vluchtelingenprobleem.
Er is geen immigratiecrisis. Er is een opvangcrisis.
Ja.
Dat is iets heel anders.
Dat is iets totaal anders.
We kunnen die mensen makkelijk aan... En die mensen zijn echt geen probleem.
Als je het percentage kijkt op wat er aan immigratie binnenkomt... is gewoon lager, of in ieder geval niet extreem hoger... dan het altijd geweest is.
Ja. En ze zijn ook helemaal geen gevaar. Ze worden de hele tijd maar als een gevaar worden ze opgevoerd. Maar dat is ook helemaal niet zo.
Het gevaar is dat het gevaar zit in de mensen... die constant lopen te roepen dat het een gevaar is.
Ja, die zijn eigenlijk het grootste gevaar. Maar goed, deze lui zijn wel degene die nu met een formatie bezig zijn.
Het is een gefabriceerd probleem.
Ik denk dat het zeker een gefabriceerd probleem is. En ik denk ook, juist om wat jij zegt, Martijn, we hebben het dan even nu over wij Nederland, maar whatever. Omdat Europees Nederland het wat dat betreft ontzettend achterloopt en de dingen niet goed regelt. Mm-hmm. Het maakt niet uit op het moment dat jij 100 man op 10 vierkante meter zet met hele pobere voorzieningen. En deze mensen hebben in de meeste gevallen allemaal iets traumatisch meegemaakt. Dan ga je zelf, als je daar zit, een van die 100 man op 10 vierkante meter... hele rare dingen doen. Volgens mij is dat niet zo gek.
Nee.
En dan kunnen we meteen zeggen, ja, dat is maakt mij niet uit. Kleur, land, geloofsovertuiging, politieke voorkeur. Dat is onzin. Dat gaat echt helemaal nergens over.
Wat dat betreft is het gewoon een rattennest. Ik weet niet of je weet, ratten als ze te veel om elkaar komen, dan gaan ze elkaar opeten.
Nou, dat bedoel ik
en
dus.
En dat is wat er gebeurt.
En dat is dus
je
wat er
noemt
gebeurt.
Ze dus ratten?
Nee, tuurlijk niet.
Ja, en zo gaat dat dus. Ja, precies ja, zoals
precies
dit.
Zo gaat dat,
maar
ja.
Dit gebeurt ja. Dus. Jij doet een uitspraak. Je doet een beeldspraak, een metafoor of whatever in de breedste context. En inderdaad, wat Michiel doet, dat gebeurt. Dan is daar iemand die gaat daar op die manier bovenop. Het liefst op social media. En vervolgens gaat de discussie daar dan verder over. En wordt alsmaar viezer, smeriger, whatever. Dus het is een heel goed voorbeeld.
En mijn antwoord op de ratten is, ik vind de hele mensheid één grote club ratten.
Zo.
Ik ga een plaatje draaien.
Nou.
Ik voel het. Maar het is een beetje te vroeg hè, voor Election Day. Dat moet ik ook zo meteen draaien. Hè?
Nee, die moet je eigenlijk zo
moet eigenlijk even bewaren gewoon nog. Nou, weet je wat? Dan ga ik een lekkere oer-Hollandse plaat die net in de top 40 is gekomen, ga ik draaien. Dit is geen plaat waar ik achter sta, per se. Maar dit is wel maar dit is wel een plaat die we nog heel veel gaan horen in de komende maanden. Het spijt me. De van oorsprong Leidse schilder Robert van Hemert, 31 is die. En zijn eerste hitsingle Zoet, Zout, Zuur. Hij is natuurlijk bekend van zijn allereerste single Love You Voor Altijd.
Ah ja, oh die. Oh ja.
Ja, dat weet ik nog. Ja.
Moet ik hem draaien? Geen probleem hoor.
Nee, doe maar niet. Deze kunnen we overslaan.
Ik hoor Martijn opeens heel erg tegen inclusie zijn.
Ja. Tegen van diezelfde momenten dat ik dat heb. Ja,
we zijn ook maar mens.
Ja, maar ja, goed, ook dat is democratie. Deze plaats is de top 40 ingestemd.
Ja, maar ik zei ook net, misschien zijn er een aantal luisteraars die zitten helemaal nu te swingen. Gewoon en denken van, goh, wat een leuk nummer. Ik blijf nog even luisteren. Misschien komt er wat meer. Blijf vooral luisteren. We kunnen niet beloven of er nog meer komt.
De mensen die houden van het Nederlandse levenslied, die gaan heel blij zijn met deze plaat. Deze plaat ga je heel veel horen
heel
in de kroeg.
Heel vaak. Leuk, gezellig.
Het gaat gewoon gebeuren. Dus die mensen zijn heel blij. Die hebben een nieuw liedje.
Die hebben een nieuw liedje. Waarschijnlijk gaan ze hem ook terugluisteren. Podcast.
Ja, zeker weten.
Zeker weten. Podcast.
Oh, jammer, bij de podcast had al de muziek eruit gaan.
Oh ja, dan knippen hem eruit in de podcast.
Kennen we daar niet wat aan doen dan?
Op de Soundcloud kan je hem wel horen.
Soundcloud met het liedje. Dan doen we een Soundcloud.
De hele week weet je gewoon de Soundcloud.
Gezellig.
Van op de clippen. Kun je gewoon naar het liedje luisteren. Ja, of je zit gewoon op je Spotify. Robert van Hemert, Zoet, Zout, Zuur.
Fantastisch.
Geweldig.
Ja. Zeg, zullen we een beetje nieuws gaan doen?
Laten we dat doen.
We zijn hier nou toch.
De dag is toch stuk.
Ja. Nou, laten we beginnen met, ook hier, ook Bonaire is er niet veilig voor. Er is een man neergestoken op Dia de Rincon.
Ja, het groot incident bij Dia de Rincon volgens mij is voor de rest erg makkelijk en soepel en goed verlopen. Er ontstond alleen een gegeven moment ruzie. De politie heeft toen ingegrepen en die ruzie gesust. Dacht dat het daarmee voor elkaar was en kreeg daarna opeens te horen dat er iemand was neergestoken. Zover ik weet is het inderdaad zo goed als zeker dat dezelfde ruzie was. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. De dader is bijna onmiddellijk gepakt, want ze wisten donders goed wie het was. En dat was het grote incident. Maar ik weet jij hoe het met die man is, die slachtoffer?
Nee, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. En ik moet je zeggen, net wat jij zei, Martijn, ik ben er geweest. Ik moet wel altijd zeggen, ik zorg altijd dat ik op een gegeven moment ook weg ben, omdat ik gewoon weet. Als mensen, gaan we weer, heel veel bij elkaar. En dan in dit geval ook nog drank. Dan kan er van alles gebeuren. En de meeste mensen worden dan niet leuker. Ik heb ook altijd het idee dat het dan ook een beetje na een bepaalde tijd het echte feestje van mensen uit Rincon wordt. Ik voel me daar dan ook dat ik denk, nee, nu is het weer voor jullie. Een soort van, ik geef dat terug. Jullie hebben mij uitgenodigd. Ik heb genoten. Nu weer naar jullie. En ik heb begrepen inderdaad dat dit incident is er geweest. Er zijn nog wat andere schermutselingen geweest. Er zijn ook wel wat aanrijdingen geweest. En wat ik later las, terwijl ik overdag nog echt heb gedacht, wat is het schoon? En ik zie overal kliko's en mensen waren echt heel erg zorgzaam om het ook netjes te houden. Blijkbaar na afloop was dat toch minder. En mensen die in Rincon wonen, die hebben daar ook wel her en der op Facebook vragen over gesteld en opmerkingen over gemaakt dat ze dat heel jammer vonden. Zo van, joh, weet je, gebruik
je
die Kliko. En,
ja.
En dan is het natuurlijk altijd maar de vraag, hè, zijn dat dan zeg maar de gasten geweest? Of zijn dat gewoon ook mensen, ja, en dan gaan we weer, van Bonaire of van Rincon, die als je met je dronken hoofd ergens, weet ik veel, je bierflesje neerdondert. Ja, dan ligt het daar in je foambak met eten. Dus ja, dat was even vanuit mensen van Rincon zelf, dat ze dat volgend jaar graag anders zouden zien. Waarvan ik dan denk, hoe ga je dat dan regelen? Want dat ligt ook heel erg bij onszelf als mens.
Eergisteren reed ik door Rincon en het is helemaal schoon.
Ja, het was volgens mij echt meteen de volgende dag zag ik allemaal foto's. En Célimon heeft ontzettend zijn werk gedaan. Dus ja, fantastisch. Maar in aansluiting op dat, op zondag was hier nog de mooie parade. En blijkbaar is het dus zo bijzonder dat jonge mensen met hun whatever, flesje, iets blijven lopen en het in de kliko gooien. Dat het een nieuwsartikel is geworden in de Bonaireano. Met een foto van deze jongeman. Die liep dus mee in een prachtige stoet met prachtige gele kleding. Het is dus nieuwswaardig blijkbaar dat het opgemerkt wordt dat je iemand ziet lopen met in zijn hand kijkend van waar ga ik dat laten en net zo lang wacht tot deze persoon
zou moeten zijn, hè?
In de kliko iets gooit. Dat is dus blijkbaar nieuwswaardig. En daar kun je dus echt van denken van, oké.
Okay, het zou andersom moeten zijn.
Snap je?
Iemand die wat weggooit, dat daar een foto van gemaakt wordt en zegt, jongens, dat kan toch niet?
Nee, dus dat.
Ja, precies. Die moet, dus gewoon, moet gewoon aan de schandpaal genageld worden.
Nou, maar dat is dus kennelijk de norm. En dan wordt het dus bijzonder als iemand dat dus niet doet.
Exactly.
En,
ja, maar luister, ik weet niet of jullie wel eens op Curaçao geweest zijn. Maar als we onszelf vergelijken met Curaçao, dan zijn we toch wel heel erg fucking schoon, toch? Tenebonne,
Rooney,
dat werkt wel heel goed.
Ik vind
dat wij het heel goed doen. Tuurlijk, het kan altijd beter, maar ik vind dat wij het heel goed doen.
Ik denk dat als je gaat vergelijken met whatever, dat we aardig oké zijn. En waar gaan we dan mee vergelijken? Maar laten we het vooral even bij onszelf houden. En dan denk ik, oké, ik moet dus in de Monteriano lezen hoe geweldig het is dat iemand iets in de kliko gooit. Op zich complimenten aan deze jonge vent. En ik hoop dat hij ook de rest van zijn groep zo heeft. Hè, van joh, als je wat hebt gegooid in de kliko, dat zou fantastisch zijn. Dus begrijp me niet verkeerd. Maar ik ben het wel eens met Martijn dat een soort the way around is.
Het is wel de omgekeerde wereld. Ja. Absoluut. Absoluut. En dat vergelijken vind ik altijd gevaarlijk. Want als wij ons zo gaan vergelijken met Mexico City.
Ja, nou ja,
dan zijn we echt wereldwonders.
Dan zijn we wereldwonders.
Dan is Curaçao goed bezig.
Ja.
Ja. Ja, zelfs Curaçao is dan goed bezig.
En wij zeggen hier, it's in our nature. Nou, laten we alsjeblieft het zo doen dat het niet in our nature is om een vuilnis weg te gooien.
Ja, take it out of our nature. Dat is, dat is eigenlijk wat we zouden moeten hebben. Maar goed, dat roep ik ook al een tijdje over cruiseschepen. Maar daarover misschien later.
Nee, ja.
Niet vandaag, maar wel later. Zal ik nog één plaatje draaien en dan gaan we los?
Dat is goed.
We zijn natuurlijk al los, maar dan gaan we nog losser.
Okay. Gezellig.
Nou, ik heb hier nog een plaat voor de exclusie. Dit is de nieuwe single van Chris Cross Amsterdam. En dan weet je, dat is gejat. Chris Cross Amsterdam samen met Inna. Queen of my castle. En twee dingen opvallend hiervan. Ten eerste is het natuurlijk een versie van dit. King of my castle van Wham Do Project. Dus weer een keer gejat.
Ja.
Ook weer de tekst veranderen en daardoor je eigen naam erop kunnen zetten en meer gaan verdienen aan auteursrechten. Hier heb je hem, King of my castle.
Het is nu bijna 1-op-1, hè?
Ik wou net zeggen.
Ja. Maar wat opvallend is hier, is dit is een Engelstalige single van Chris Cross Amsterdam. Dus ik denk dat ze ook gaan proberen nu internationaal door te breken. Tot nu toe pakken ze iedere keer dit soort grote hits en maken ze iets Nederlandstaligs. Maar in dit geval is het een Engelstalige single. Dus ik denk dat ze gaan proberen om de wereld te gaan veroveren met hun kopieerdrift.
Nou, succes ermee.
Ja, het is wat. Vertel eens wat meer over de gast die aan deze tafel is gaan zitten, jongens.
Oh ja, er wordt dus nu zo'n hand naar mij gedaan. Laurian, ik mag je aankondigen. Yay!
Het is Laurian, toch?
Ja.
Ja. Ja.
Het is echt, we gaan het echt Laurian?
Ja, Laurian. Ja.
Laurian, ja. Juist. Oké, okay, maar is het nou Laurian of Laurian?
Laurian.
Laurian. Het wordt steeds mooier. Ik mag Laurian aankondigen.
Laurian is een beetje ziekjes.
Ja. Ja. Dat wilde ik net zeggen.
Dus ik zou er niet te dichtbij gaan zitten als ik jou was.
Oh, jawel hoor. I can handle it. I can handle it. Nee, we hadden een heel zielige appje vanmorgen. Waarvan wij echt dachten, uh-oh, dat gaat niet goed komen. En nu zit je hier aan deze tafel en je ziet er weer fantastisch
uit. Je ziet er stralend uit.
Dus ik weet niet wat je gedaan hebt. Maar,
oké. Je gaat gewoon door. Je bent gewoon een strijder, weet je. Gewoon een douche en doorgaan.
Kijk, dat is de mentaliteit.
En dat zijn trouwens hele mooie woorden toch weer op vandaag, die 4 mei. Hè? Je bent strijder. We hebben je uitgenodigd eigenlijk. Het is 4 mei. We gaan er niet een heel zwaar programma van maken. Maar het is gewoon 4 mei. En wij wilden heel graag weten. Je hebt een stichting of je bent onderdeel van een stichting. En die stichting beheert een stukje historie wat alles te maken heeft met 1940, 1945. Dus ja, misschien is het leuk om jezelf daar een stukje in te introduceren. En wat hebben jullie eigenlijk te maken met het stukje 1940, 1945, Tweede Wereldoorlog?
Oh, dankjewel, Judith, voor de uitnodiging. Dankjewel, mannen, voor de uitnodiging. Mijn naam is Laurian Ammerlaan en ik ben voorzitter van de Stichting Bonaire Archaeological Institute. En als tiener was ik een onderdeel van Bonai, afgekort Bonai, in de jeugdprogramma. En dan ben ik terug uit Nederland gekomen na mijn studie en dan ben ik voorzitter geworden. In ongeveer rond 2007 hadden we onze eerdere voorzitter, Dr. J. Haviser, die archeoloog was voor de Nederlandse Antillen voor 40 jaar. En hij zag van, oh, dankie Maraca, hij wil iets heel moois van maken. En Tangi Maraca is officieel de US military base op Bonaire. En het werd opgezet tussen 1942 en werd helemaal kapot gemaakt in 1947.
Ja, na de oorlog hebben ze dat hele kamp hebben ze afgebroken. En eigenlijk alleen de fundamenten zijn nog aanwezig. Maar als je er loopt, ik ben er vaak geweest. Als je er loopt, vind je bijvoorbeeld nog heel duidelijk, zie je daar een betonnen plaat waar gewoon basketbal werd gespeeld door die Amerikaanse militairen. En ja, de basis van die barakken zijn er ook nog steeds te zien. En J. Haviser heeft daar toen met Bonai, en dan zal jij toen een kind zijn geweest, heeft daar, was heel slim van J. Haviser, want die heeft dus een archeologisch instituut is hij gestart hier. En hij laat het voor het grootste gedeelte door schoolkinderen laat hij het uitvoeren. Dus hij vertelt ze hoe ze archeologisch goed moeten afgraven. En hij heeft daar dus, omdat het, ik geloof, wat is het, na 50 jaar officieel is het zo?
Monument, ja.
Ik neem helemaal jouw verhaal.
Nee, doe je ding hoor. Ja.
Daar zou ik ook te lachen. Dat,
Nee, handig hoor. Praat gewoon lekker.
Nee, maar,
als het niet klopt, dan grijp je.
Ja,
ja, zeker, zeker. Maar goed, de 50 jaar was voorbij en dan is het, dan kun je het monumentaal noemen en dan is het archeologie. Heeft er met die kinderen een heleboel afgegraven. En J. Haviser, dat moet ook even gezegd worden, is heel belangrijk geweest voor eigenlijk alle 6 eilanden. Want hij was de aangewezen persoon om archeologisch onderzoek te doen. Alles wat wij weten van de Indianen op dit eiland weten we eigenlijk door wat J. Haviser gevonden heeft. Er is ook niks mooiers dan met die man door de Mundi lopen. Want die ziet stenen op de grond liggen. En dan zegt hij, oh, dit is een Indiaans ding. En oh, dit is dat en dit, dat.
Dat heeft hij aardig overgedragen aan jou, volgens mij.
Ja, weet je wat het is? Met JJ, toen ik alles in stukken ging lezen. Want ik was gewoon een jong kind. En ik dacht van, oh leuk, natuur beschermen, Bonaire beschermen. Achteraf, toen ik de rapporten ging lezen. Ik denk van, dit ging zo dieper dan dat. Want hij zei van, lokale mensen gaan geen wetenschappelijke opleidingen volgen. Zij worden nooit archeologen of wat dan ook, want ze weten niet dat die op studies bestaan. Dus hij maakte deze jeugdprogramma om dat introductie te maken met de jongeren en de lokale bevolking. Want dan is het niet meer inhuren van buiten of mensen die bijna niks weten van je cultuur en al dat voorwerk moeten gaan doen. En misschien dingen verkeerd gaan interpreteren los van wat het echt is. Dus dat was het meer. En met Tangi Maraca, ik weet nog, dat band van hoe hebben lokale mensen een rol gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Het was niet alleen de US kwam binnen. Nee, het was gewoon een samenwerking van lokale mensen gingen daarin ook werken. Bijvoorbeeld Tang Molina van Chichitang was de onderhoudpersoon van Tanki Maraca. En dat wist ik niet. Ik ging naar Chichitang en dacht van, oh wow, oké, leuk. Weet je? En ik denk van, niemand zou het weten dat het ooit bestond. Want dat was de bedoeling. In 1947 kregen ze echt opdracht van de US military, alles vernietigen. No evidence.
Maar was het ook, dus je zegt oké, 1942. Wat gebeurde er dan tussen, als we het dan hebben over die oorlogsjaren, 1942-45?
Ik kwam gewoon met mijn notities.
Kom maar met jouw notities. Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Ja, daarom hebben we je
uitgenodigd. Ik wil het ook wel vertellen hoor.
Nee. Ja, als je...
Jij vertelt dus niks.
Nee. Nee, er zit hier iemand aan tafel met 5 paracetamol, thee, honing en die... Nee.
Oké, officieel. Op 10 mei 1940 werd Nederland aangevallen. Het was een air attack rond 3 uur in de ochtend. Alle Duitsers, ze kregen opdracht op onze eilanden in de Nederlandse Antillen. Alle Duitsers moeten opgepakt worden en worden allemaal naar Bonaire gestuurd voor de kampen.
Oké, dus interneringskampen voor alle mensen Duitse nationaliteit van alle eilanden kwamen naar hier.
Ja.
Dat is voor mij dus een nieuwtje. Ik kijk even naar... Er zit hier iemand echt zip, zip, blijf zip. Oké.
Okay. Ik zeg niks. Maar iedereen met een Duits paspoort was het bokje. Die kwamen op Bonaire en die werden allemaal hier in... wat nu dan Divi Flamingo is. Werden ze in een interneringskamp gezet.
Maar wat ik ook heb begrepen... Het was niet alleen mensen met een Duitse paspoort. Het was ook mensen die gewoon Duits konden spreken.
Ik heb ook wel eens begrepen dat het echt heel ver ging.
Ja, en onze griffier, dus hier bij Luciano, was de huis van de gezaghebber / griffier, meneer Helmund, werd ook afgepakt.
Juist.
Iemand die gewoon zo belangrijk is voor je, samenleving, wordt gewoon ook opgepakt van doei.
Dan denk ik dat ik ook opgepakt zou zijn met mijn Duitse achternaam.
Maar ja. Helmoet had ook een Duits paspoort hoor. Dus iedereen met een Duits paspoort, maar ook mensen, dat is het bizarre, ook Joden die gevlucht waren uit Duitsland, die hierheen waren gekomen. Ja, die hadden een Duits paspoort, dus die moesten ook dat kamp in. Dus nazi's. Gewone Duitsers en Joden werden allemaal in één kamp gegooid. En pas 2, 3 jaar later.
En dat is dus een inclusie. Waarbij je kunt afvragen of wij, maar dat weet ik niet hoor. We zitten lekker in jouw verhaal zeg. Maar of er inderdaad al sprake was van toen nazi's. Dus aanhangers van
1940,
Hitler.
Ja, natuurlijk.
Ja, maar die hier woonden. Die hier al waren.
Die zullen ongetwijfeld tussen hebben gezegd.
Nazi-sympathisanten, laten we zo zeggen.
Okay,
maar dat werd allemaal in één kamp gedaan.
Ja, dat
pas
weet
twee
ik
jaar
wel.
Later hebben ze gezegd, nou weet je wat, die Joden halen we eruit. Die zetten we bij Westerkemba.
Mm-hmm. Oké. Okay. Nou, waar ga jij hem weer oppakken?
Oké, ik ga verder. Oké. Dus er werd een call gedaan voor de US troops. Om de Nederlandse Antillen te beschermen. En voornamelijk voor die olieraffinaderijen, Aruba en Curaçao. Die twee waren echt zo belangrijk.
Dat waren de grootste van de wereld.
Ja. En dan op 11 en 12 mei 1940, zowel de British troops, de US troops en ook de French troops gingen naar Aruba. In 1942 werd er nog meer belangrijk op neergezet voor de bescherming van Curaçao en Aruba.
Werden hier ook vliegtuigen toch neergezet?
Wat zeg je?
Er werden ook toch vliegtuigen hier, Amerikaanse vliegtuigen neergezet?
Officieel, weet je waar die weg voor die Cerro Largo is?
Ja.
Dat grote veld, die nu sportsveld is, was onze eerste landingsbaan.
En dat was voor de Amerikaanse toestellen?
Voor Tanki Maraca, ja.
Veldsnip.
Ja. En officieel, de hoofdkantoor van de US Military Troops was Puerto Rico. Daar had je alles. Navy, Marine, Air Force en de Army. Officieel, eerst wat ik heb begrepen, hadden ze echt die Amerikaanse mensen met blond haar en blauwe ogen opgestuurd. Maar dan kwamen de mensen van Puerto Rico. Ze leken meer op ons. Dus ze voelden minder als een...
Als een
bedreiging.
Ja, precies dat. En de US Forces had de airfield, dus Tanki Maraca, met de Dutch Marines en de lokale politie... hadden de gevangenis en de kampen.
Oké, dus dat was een soort taakverdeling.
Ja, yes.
Wat voor invloed heeft... ik wilde even een beetje wat ook meer naar deze tijd toetrekken. Wat voor invloed hebben die Amerikanen hier gehad?
De moderne technologie. opeens kwam alles gewoon naar Bonaire toe. Van koelkasten, radio's, auto's, vliegtuigen. Alles werd gewoon massaal geïmporteerd. En dan ook geïntroduceerd aan de mensen van Bonaire. En ook manier van eten. Sandwiches en al die dingen kennen de lokale bevolking niet. Mm-hmm. Omdat, maar ook kinderen werden gemaakt. Mag niet, maar je weet hoe die dingen gaan.
Ja. Dus. Kijk, nu wordt het spicy. Nu wordt het spicy.
Nou wordt
het
leuk.
Nu wordt het leuk. Nee, even serieus. Ik bedoel, want dat zeg je nu en dat realiseer ik mij. Hè. Ik kan me voorstellen, er komen hier een ploeg US soldier troops. Hunks, American hunks. Net als dat natuurlijk ook over de hele wereld is gebeurd. Mm-hmm. En daar worden allerlei leuke liefdesbaby's uitgeboren. Weten wij, kennen wij namen, mensen, we hoeven geen namen nu, maar zijn er inderdaad ook mensen die hier op Bonaire zijn geboren vanuit een dergelijke relatie? Hebben we het daar ooit over gehad of praten we daar niet over?
Officieel staat het gewoon mooi op onze borden. Het staat gewoon officieel, maar uit respect hebben we gewoon de namen niet.
Nee, oké. Helder.
Maar ze zijn er wel. Ja.
Oké.
En nu, zelfs ik ging laatst naar Sorbonne, ik zag een kindje, bruin kindje met blauwe ogen. Gewoon een lokaal kindje, je ziet het nog steeds in de DNA. Je kan niet twijfelen of denken van, oh, het is niet gebeurd.
Maar goed, ja, dat zou dan ook nog kunnen zijn in combinatie met een Europees Nederlander die hier zijn voetspoor heeft achtergelaten. Maar ik weet gewoon, kijk, als we kijken naar wat ik dan weet, vooral uit de Nederland, was dat natuurlijk Trace met de Canadees, dat liedje. Daar werden baby's geboren en die vooral de moeders, maar ook de kinderen waren, dat was niet allemaal zo fijn voor ze. Dus ik was eigenlijk op zoek van, oké, weten we daar hier wat van? But that's a sidestep misschien.
Ik denk van, dan moeten we gewoon meer onderzoek daarover gaan doen. Want officieel hebben we foto's gevonden van de mensen gewoon Simadang vieren bij Tanki Maraka. Met de US-vlag daarachter ophangen. Het was gewoon zo'n, het leek gewoon heel erg geïntegreerd. Mm-hmm. Het leek niet alsof op een gegeven moment, het was heel streng en al van, je moet deze regels volgen. Bij Tanki Maraka dan. Ik weet niet zoveel van de kampen.
Waarom is Tanki Maraka, waarom is die plek destijds gekozen?
Officieel zijn we nog steeds op zoek, of ja, we zijn nog meer op zoek naar, maar de locatie waar het ligt, is gewoon de perfecte locatie. Je ziet het niet helemaal, want je zit achter die bergen. Maar je kan wel alles met die radar gewoon oppikken.
Hmm.
Want we hadden de radio, maar we hadden ook de radar om de submarines te trekken.
Oké. En zijn er inderdaad ook vanaf Tanki Maraka, ik noem het maar, dingen gebeurd? Zijn er in één keer mensen vertrokken, vliegtuigen, aanvallen op weet ik wat, of bescherming van iets? Of was het eigenlijk een beetje een dromerig, liefelijk?
Het was een secret military base. Niemand mocht er iets van weten. Dat weet ik. En blijkbaar uit de documenten, het bleef gewoon goed totdat helemaal aan het eind, alles is afgelopen, oorlog is gewoon voorbij en dan hebben ze alles vernietigd. Niet dat het halverwege werd aangevallen.
Tanki Maraka had een radar. En dat was een nieuwe uitvinding. En die radar die stond op Bonaire en die moest dus de twee raffinaderijen op Curaçao en Aruba verdedigen. En dat is heel belangrijk geweest. Het is zo enorm belangrijk geweest. En heel raar vind ik het dat op de eilanden we dat eigenlijk bijna niet weten. Maar die twee raffinaderijen die hebben meer dan 80% van de brandstof voor alle geallieerde troepen groot. Dus ook in de Stille Oceaan. Die brandstof die kwam allemaal hier vandaan. Dat was allemaal hier gemaakt.
Maar je kan gewoon zeggen, de oorlog, de Tweede Wereldoorlog was niet gewonnen door de geallieerden als de Curaçao en Aruba er niet waren geweest.
Ja, precies. Nou ja, en wij dus eigenlijk ook een beetje, omdat wij een deel uitmaakten van dat hele
bescherming. Ja.
Dus als meneer Wilders daar in Nederland zegt, wat moeten we met die eilanden? Dat moet weg allemaal, we willen ze verkopen, want we hebben er niks aan. Aha. Denk ik, gozer, je had Duits gesproken als die eilanden er niet waren geweest. En dat, ja, dat soort dingen.
Zou hij dat een probleem hebben gevonden? Zou hij dat een probleem vinden? Nou ja, natuurlijk wel, want van oorsprong. Ik bedoel, dat weten we eigenlijk. Ik bedoel, hij is Indo.
Ja, hij wil dus.
En dat maakt het dus ook allemaal zo dubbel en hypocriet en ingewikkeld.
Die man heeft geblondeerd achterovergekant haar. Geblondeerd om zijn Indonesische uiterlijk te verbergen.
Zal ik even een heel kort plaatje draaien? Is gewoon leuk, toepasselijk.
Ja. Doe maar.
Ah, nee, niet die heb ik al gedraaid. Ik bedoel deze. Deze.
Trace heeft een Canadees, samen in de jeep en dan voor gas. Als zij dat Engels lang niet mis is, wil ze dolgraag weten wat de kies is. Trace heeft een Canadees, oh wat is de meisje in de sas. Trace heeft een Canadees, samen in de jeep en dan voor gas. Alvin zei dat Engels lang niet mis is, wil ze dolgraag weten wat de kies is. Trace heeft een Canadees, oh wat is de meisje in de sas. Alvin zei dat Engels lang niet mis is, wil ze dolgraag weten wat de kis is. Reis heeft een Canadees, oh wat is de meisje in de sas.
Ja, Albert de Boy, Trace heeft een Canadees. Het is, ik had er nog nooit van gehoord, maar jij, jij noemt dat Trace.
Ik had er wel van gehoord.
Ja, zeker.
Wat dus, ik het mooiste vind, is van dat het dus, jij draait inclusief een kras op de plaat.
Ja, 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 het is fantastisch.
Nou, ja, dat is natuurlijk alleen om maar te krijgen. Ja. Dus, er is alleen maar vinyl van. Dus dan, dat wordt dan. Je zou het nog kunnen cleanen, denk ik, tegenwoordig met AI. Maar,
dit vind ik veel leuker.
Dit is veel leuker.
Maar goed, vervolgens blijk ik hem dus gewoon keihard. Op mijn harde schijf te hebben.
Ja, geweldig.
Dus ik heb hem even gedraaid.
Nou ja, even
ik had hem ook al bij Spotify gevonden.
Dan. Oh, ja. Oké.
En mijn vraag was dus meteen aan Lorraine van, oké, hebben wij hier liedjes. Kijk, Nederland heeft er natuurlijk heel veel. Je hebt allerlei liedjes, oorlogsdingen. Hebben wij hier liedjes waarvan je zegt, dat is nou typisch gecomponeerd en slaat op iets wat gebeurd is of wat toen gebeurde in de oorlog?
Ik denk, Judith, je hebt gewoon een mooi project omschreven. We moeten dit gewoon een project van maken, denk ik. Want tot nu toe heb ik nog nooit een liedje gehoord van echt, ze gaan zingen over wat er is gebeurd. We gingen mensen interviewen, lokale mensen, Boy and Twang, iedereen interviewen. Maar liedjes hebben we niet echt gevonden of niet echt.
Het zou wel heel interessant zijn.
Ja, dus vandaar, we gaan het gewoon doen.
Oké, we gaan het doen. Bij deze is een project geboren.
Ja, nou ja, gewoon zoeken. En kijk, misschien hebben we luisteraars die hier momenteel die nog oud vinyl hebben liggen ergens op zolder.
Of ze gewoon zelf kunnen zingen.
Ja, dat kan ook.
Allerleukste.
Dat kan ook als ze die liedjes nog wel hebben, maar niet in een opname of zo. Geen probleem. Ja. Dat kunnen we allemaal doen.
Nee, want jij vertelde net, hè, het vieren van Simedan samen. Dan kan ik me dus voorstellen dat daar die mensen uit de steeds zitten. En die hebben hun eigen muziek en hun eigen geluid. Mm-hmm. En dat ook weer een beetje invloed heeft gehad op onze muziek hier. Of althans misschien in die tijden dat we in één keer bijvoorbeeld hier wel allerlei Engelstalige liedjes gingen draaien om hen te vermaken. Mm-hmm. Terwijl we dat anders misschien helemaal niet zo gedaan zouden hebben.
Goed, we hadden het net over liefdesrelaties tussen Amerikaanse soldaten en Boniaanse meisjes. Dan neem je meer over dan alleen maar dat er een kind geboren wordt.
Dat lijkt mij wel.
Dus,
dan komen de lullaby's.
Die versmelting moet hebben plaatsgevonden.
Ja.
En daar moeten sporen en bewijzen van zijn.
Ja. Ja. Nee, maar dat is, en wat jij zei, Michiel, over de grote mate van belangrijkheid en noodzakelijkheid die er was over onze raffinaderijen. Wat mij dan weer opvalt, inderdaad, wij hebben daar bijna geen aandacht voor en walzen daar zo makkelijk overheen. Ik weet niet, dat vind ik heel raar. Terwijl als je in Suriname komt, mm-hmm, waar natuurlijk de bauxiet en vliegtuigbouw en enzovoort, daar zijn hele musea, en iedereen is daar ontzettend trots. Ja. En dat heeft natuurlijk heel veel voorspoed en rijkdom daar gebracht. Dan heb je prachtige musea en heel veel beeldmateriaal van. En eigenlijk over dit stukje bijzonder weinig. Ik weet wel dat er steeds meer en meer is. En er is een hele mooie lesmethode, 4 en 5 mei. Wat ook echt over onze eilanden gaat. Dus het wordt wel geprobeerd. En ik zou me zo voor kunnen stellen dat in deze tijden daar ook wel les mee gegeven wordt op onze basisscholen. En misschien ook wel op het voortgezet onderwijs. Maar we mogen daar best wel eens wat meer over weten. En daar ook een stukje trots op zijn. Want dat is precies wat jullie zeggen.
Ja, dan komen we eigenlijk elk jaar om deze tijd hebben we het daarover.
Ja, dat, en dan gebeurt er weer niks.
Nee.
Stop, next.
Ik weet nog toen wij naar met mijn vader en moeder en mijn broer naar Suriname toe gingen. Mijn vader werd corrector van de middelbare school daar. Mijn vader is geograaf, maar ook historicus.
Wou ik net zeggen. En bingo.
We zijn niet met vliegtuig gegaan, maar we zijn met een vrachtboot gegaan. Dat mocht je toen in de tijd nog kiezen. 3 weken over gedaan. Sint Maarten aangedaan, Curaçao, Aruba, Trinidad. Het was een vrachtboot. En die man, mijn vader was dus echt gewoon, verheugde zich om Curaçao, om daar de raffinaderij te zien. Want hij zei van, zonder die raffinaderij hadden we inderdaad de oorlog verloren. Ja. Hij, als historicus wist hij dat.
Ja.
Was toen ontzettend ontdaan toen hij zag wat die raffinaderij daar op Curaçao teweeg bracht. Een hele wijk waar mensen niet ouder werden dan 50, door gewoon puur de luchtvervuiling. Daar was die man echt heel erg van ontdaan. En ook die verhalen, die moeten meer naar boven komen.
Ja, eens. Ja, absoluut. Morgen is het 5 mei.
Ja.
En dan staan we stil en dan mogen we vieren. Dan vieren we de vrijheid. Nou, daar hadden we vooraf dat jij hier kwam al best wel een gesprek over. Wat is vrijheid? En er is overal nu wat aan de hand. We hebben best wel dreiging van links naar rechts. En het wordt er allemaal niet leuker op. Maar als we specifiek kijken naar het stukje Tweede Wereldoorlog en 5 mei en de vrijheid. Gebeurt er morgen ook wat? Bij Tanki Maraka.
Ja, zeker. Dit is de tweede keer dat wij mee gaan doen met het Nederlandse Comité 4 en 5 mei. Voor de vrijheidsmaaltijd. Iedereen is uitgenodigd. We gaan lekker sapjes drinken, soep drinken en over vrijheid praten. We maken een dialoog, we hebben kaartjes meegekregen. En dan gaan we gewoon verschillende onderwerpen rondom vrijheid gewoon bespreekbaar maken. En dat vind ik echt heel erg belangrijk, want soms staan we niet stil over hoe belangrijk het is voor onze vrijheid. Wat betekent dat en hoe wordt het nu bedreigd, ja of nee?
En dat ga je doen bij Tanki Maraka?
Ja, om 5:30 tot 7:30 ongeveer. Iedereen is uitgenodigd. Ja, nou ja, breng lekker je eigen stoel.
Voor iedereen die er nog nooit geweest is, ik denk dat dit een hele goede aanleiding is om daar een keer heen te gaan. En gewoon te beseffen wat voor belangrijke dingen daar gebeurd zijn tussen 1940 en 1945. En Bonaire heeft best wel een oorlogsgeschiedenis. Terwijl de meeste mensen denken dat de ABC-eilanden slapend door de Tweede Wereldoorlog heen zijn gegaan.
Tegendeels waar.
Ja, Aruba is aangevallen door U-boten. De Annabai was afgesloten met zo'n onderwater. Zo'n net onder water. Ja. Zodat er geen U-boten binnen zouden kunnen komen.
De cirkelde constant U-boten om het eiland heen.
Ja, die wilden wel.
Ja.
Dus de oorlog was wel degelijk hier.
Absoluut.
En het verrast mij, het verbaast me en het ergert me dat in Nederland daar op school. Ik heb 6 jaar heb ik VWO gedaan, 6 jaar lang geschiedenis aangehoord. Waarvan 4 jaar over Tweede Wereldoorlog en dat er geen woord is gezegd. Echt geen één woord hoe belangrijk de eilanden zijn geweest.
Mijn vader, nu als historicus, en terugziend op wat hij allemaal ook gedaan heeft en ook in Suriname heeft gezeten, zegt ook van de geschiedenis moet echt wat dat betreft, ook wat betreft de slavernij, echt herschreven worden.
Ja, absoluut. En dat is heel belangrijk. Ik denk dat dat wat dat betreft in onze mensen die een educatiepetje op hebben, dat die daar wel wat werk te doen hebben. Ja.
En ik denk ook dat we dat vanuit onze eilanden misschien meer moeten claimen en opeisen. We zijn daar best, want als je het nou hebt over irritatie, ik ben daar ook best wel dat ik denk van, ja maar hallo, wij kunnen zelf hier ook roepen van,
het is genoeg om trots op te zijn.
Ja, het is genoeg om trots op te zijn en laten we daar trots op zijn. En dan is er iets waarbij we dat dan denk ik, nou in elk geval vanuit mijn perspectief, zeker niet voldoende doen.
Nee, het begint bij kennis en kennis uitdragen.
Ja.
als niemand weet wat er gebeurd is, dan op een gegeven moment is iedereen het vergeten. En dan gaan we dezelfde fouten weer maken.
Ja, ja dus, dat blijkt.
Dus ja, dat,
zelfs
dat,
terwijl dat, we het dan, allemaal heel goed weten.
Kijk om je heen. Kijk, ja,
dat
er nu
is het tegenwoordig ook.
Sla een krant open.
Juist, absoluut. Absoluut. Dus ik denk inderdaad dat, ja, wat jij zegt Michiel, morgen is als je er nog nooit geweest bent een fantastische kans om daarbij te zijn. En
ga
zeker
daar
als je
heen.
Wilt praten.
Ga
ja.
Ik denk van, ik mis continuïteit van dingen in, gewoon in stand houden. Bijvoorbeeld Tangi Maraca hebben we gewoon eenmalig subsidie voor gekregen. Er was geen sprake van een meerjarige subsidie. Dus nu zit ik een beetje tussen wal en schip van waar ga ik de subsidie regelen en halen. En ook kieskeurig van nu hebben we het gewoon gedeeltelijk met OLP, Mondriaan Fonds en Sinapen gedaan. Maar nu heb ik zoiets van heel veel mensen hebben gedoneerd. En het blijft van Bonaire. En dan, die deuren blijven altijd open. Iedereen is welkom. Dus daar wil ik ook een beetje de element van behouden. Dus ja, we zitten moet, met de restauratie.
Het moet maar, onderhouden worden.
Ja,
maar misschien ook laat. Iets meer. Want er staan wat borden waarbij een beetje staat wat er, wat ja. er gebeurd is. Maar misschien een beetje schaduw erin brengen. Ja. Een klein visitorscentertje of iets dergelijks. Dat zou wel leuk zijn.
Zou denk
zijn,
ik een ja. mooi project zijn voor bijvoorbeeld een organisatie die dit zou kunnen adopteren. Ja. Ik zou me voor kunnen stellen dat Defensie, Airport... nou, noem even wat. Dat die zeggen van oké, wij gaan dit adopteren. En dat gaan wij dan samen met jullie. Vooral op voordracht in samenspraak. En jullie houden de regie. Maar het wordt zeg maar van ons. En ja, dan komt daar onder zo'n bordje zo'n logo van weet ik veel wat. Maakt niet uit. Als het op die manier inderdaad kan blijven bestaan. En zijn authentieke karakter behoudt. Vanuit de ogen van een Bonaire en vanuit de ogen van jullie stichting. Ja, zou dat fantastisch zijn.
Weet jij vanmorgen veteranen komen ook?
Vanmorgen?
Morgen.
Morgen. Dus veteranen komen naar Tangi Maraca.
Ja?
Iedereen is uitgenodigd. En ze zeggen van ja, ze komen. Maar we zien het wel.
Nee, maar ik weet in het verleden zijn er Amerikaanse veteranen. Ja. Zijn er op Tangi Maraca geweest. Ja. En gekomen om
wounded,
dat te herdenken.
De ja. Wounded Soldiers. Wounded Warriors. Ja, ja. Wounded Warriors. Maar nee, dit jaar, we proberen gewoon iedereen gewoon naar Tangi Maraca te brengen voor dat gesprek.
Ja.
Ja. Natuurlijk, we proberen gewoon te vechten. Maar eerst wil ik gewoon netjes restaureren.
Ja, dat snap
dat is,
ik.
Dat
ja.
is mijn eerste ja. doel.
Maar goed, als je natuurlijk mensen terug wil halen die daar daadwerkelijk hebben gevochten, ja, die zijn er bijna niet
meer. Die zijn er bijna niet meer. Maar er zijn wel Amerikaanse veteranen die wel nog veel respect hebben, ook voor hun voorgangers.
Zeker.
En die Wounded Warriors onder andere, dat zijn Amerikaanse veteranen die wounded terug zijn gekomen, dus die vaak gehandicapt zijn.
Ik moet dit
zijn.
Gaan afsluiten.
Ja, maar ik moet wel mijn zin afmaken.
Ja.
Die gehandicapte militairen, die komen daar vaak ook nog hun respect tonen. En daarmee moeten we dit afronden, want het is 1 uur geweest. En het is tijd voor een reclameblokje en een blaadje. Deze keer heb jij het plaatje gezet, want ik kan hem niet vinden om harde schrijven.
Nou, dit plaatje is min of meer een ode aan Lula voor de koffie.
Ja, precies. Espresso heet het. Van
ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2, live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de Klippen, 101.1.
Ja, je luistert naar Op de Klippen, Megahit FM 101.1, waar wij het nieuws proberen te bespreken van de afgelopen week, maar eigenlijk ook een beetje het nieuws van volgende maand.
Ja.
Want we hebben hoog bezoek, mag ik wel zeggen. Wat is het, 8 jaar geleden? Dat moet het zijn geweest. Zo lang is het programma, zo lang bestaat het programma al. Hadden we Samira Rafaela hier aan de tafel?
Was het niet 8 jaar geleden hoor?
Nee, was het niet 8 jaar geleden?
Nee, het was bij de vorige verkiezingen.
Vorige verkiezingen.
Dat was voor jou in ieder geval.
Ja, dat was voor mij, maar ik zit er ook nog niet.
Jou hadden we nog niet, maar we hadden Samira wel.
Ja.
En nu hebben we de nieuwe Samira. Nou, mag je niet zeggen, een hele andere partij. Ik moet het even, die voornaam, wat was het ook alweer? Kenville, ja. Kenville Kleinmoedig zit hier aan de tafel. Kenville, jij bent heel belangrijk. Welkom.
Ja, dankjewel. En thanks for having me. En ook jouw luisteraars.
En een stem ook, zeg.
Mooi, hè?
Hele mooie warme stem.
Hele mooie stem.
Echt een fantastische radiostem.
Okay, dat betekent dus als je carrière verder niet gaat lukken, dan kun je altijd nog...
Okay. Ja, precies. Nou, jouw plek aan de tafel hier is geregeld.
Ik wou net zeggen, ik...
Kenville, voor de mensen die niet weten wie jij bent, denk ik dat het even belangrijk is dat jij vertelt wie je bent.
Zeker. Dus, mijn naam is Kenville Kleinmoedig. Ik ben geboren getogen op Curaçao. Ik ben in 2017 verhuisd naar Nederland voor mijn studie in International Business Management. En daarna een...
Praat in de microfoon, dan is je stem mooier.
Daarna heb ik een master gedaan in International European Governance. Dus daar ook de interesse voor de Europese Unie. Ik was afgelopen 3 verkiezingen was ik campagneleider voor GroenLinks in Rotterdam. Voor de Tweede Kamerverkiezing, de Provinciale Staten en de gemeenteraadsverkiezing. En nu sta ik op de lijst voor GroenLinks PvdA voor de komende Europese verkiezing.
Ja, en daar is iets bijzonders mee.
Ja, zeker. De verkiezing komt eraan. Dat is 1. Dat is 6 juni is de eerste verkiezing. En we hebben ook een vertegenwoordiging nodig van de eilanden in de Europese Unie. Ja. Samira Vela, net iets.
Daarom wil ik ook zeggen, want ik vind het vrij teleurstellend dat jij op 18e op die lijst staat.
Ja, 18 op de gezamenlijke lijst in ieder geval. Want de lijst is om en om. De eerste is GroenLinks, dan PvdA, dan GroenLinks, PvdA. Ik heb wel een goede kans. Ik ben de enige van het eiland in de hele verkiezing. Je hebt 20.000 stemmen nodig voor voorkeursstemmen. Nou, dat is eigenlijk de mensen opponeren plus samen een stage. Dan zit je al. Want
toen we hebben in het verleden Samira Rafaela ook de EU ingestemd.
Want die stond ook op onze verkiezing.
Die stond heel laag, ja.
Die stond nog lager dan de 18e plek.
En ik vind het wel jammer dat zij dit keer niet meedoen.
Ja, ik ook.
Ja, dus ik had gehoopt dat ik word uitgenodigd en er zitten nog 2-3 andere mensen van de eilanden. Maar helaas dat is niet zo. Maar we hebben sowieso een vertegenwoordiging nodig. Dus dan zit ik ook hier bij jullie en opponeren.
Ja, nogmaals welkom. En ik denk, dat ga je in de komende paar minuten wel heel duidelijk uitdragen, denk ik. Het is voor ons allemaal heel belangrijk dat er een stem is daar. Dus eigenlijk hebben we niet eens een andere keus dan voor jou te stemmen. Want er is gewoon geen andere eilander.
Nee.
In de hele EU. En het is toch wel belangrijk. Want als we nou eens gaan kijken wat Samira Rafaela heeft bereikt... kun jij daarover uitweiden? Jij hebt dat van dichtbij meegemaakt.
Nou, Samira Rafaela heeft best wel veel bereikt. Maar wat ik vind belangrijk is dat zij heeft meer aandacht gebracht aan de landen. Zij heeft de Octa Family eigenlijk opgericht. En dat is echt een speciale commissie die focust ook op de problemen van de eilanden. Om ervoor te zorgen dat de EU en subsidies een stuk makkelijker wordt voor de eilanden. En dat is heel belangrijk. En ik vind het wel jammer dat ze mee stopt. Maar we hebben iemand nodig die dat plan gewoon voorzet. Dat het verder gaat en niet alleen blijft vastzitten.
Ja, ben jij van plan om dat op te pikken?
Ja, dat zeker. Zeker. Ik ben van plan om de Koninkrijk eigenlijk de vertegenwoordiging. We worden bijna altijd vergeten bij EU-plannen, bij EU-subsidies. En soms maken zij dan beleid. Maar het is onuitvoerbaar voor de kleine gemeente, voor de kleine eilanden.
Want wordt dat geroepen van, ja jongens, we hebben niks met de Europese gemeenschap te maken, want we zitten niet in de Europese gemeenschap, want de Unie is voor een Europees Nederland. Volgens mij is dat niet waar.
Ja, want dat was inderdaad, dat staat nu even, ik lees hem voor. RCN die maakt daar natuurlijk reclame voor, hè? Election Caribbean Netherlands, in allerlei van onze talen, prachtig. En een van de commentaren die ik lees is, Bonaire valt niet onder het lidmaatschap van de Europese Unie, maar we gaan wel stemmen.
Nou,
hoe zit dat?
Ik hoorde laatst ook een hele mooie, die zei van nee, dat klopt. De Bonaire zit niet in de Europese Unie, maar Nederland zit dat ook niet. Want het Koninkrijk is lid van...
De Koninkrijk der Nederland is lid van de Europese Unie. Ja. Daar horen wij ook bij. En EU heeft zoveel invloed op ons. Ik bedoel, kijk naar de vaccinatieprogramma bijvoorbeeld. Wij waren een van de eerste landen in onze regio's die de vaccinatie heeft gekregen door Europa.
Ja.
Onze studenten hier kunnen met Erasmus Plus programma naar Spanje, Frankrijk en andere landen gaan studeren door de Europese beleid. Heel veel subsidies, infrastructuur subsidies worden via de Europa geregeld.
En wetgeving.
Ja, en de wetgeving. Dus het heeft heel veel invloed op ons, maar wij realiseren dat niet in het altijd.
Ja, wie denk je dat de EEG-boulevard hier heeft betaald?
Nog even los van de riolering die daar langs ligt. Dat is ook door de EU betaald.
Ja, precies. Dus wel degelijk komt er geld deze kant uit. En het is wel degelijk belangrijk dat wij ons... betrokken voelen bij die Europese...
Kijk, wij zijn gebieden die buiten Europa ligt. Ik bedoel, met een aantal andere...
LGO. Ja,
LGO zijn wij. Landen en gebieden
overzee.
Maar wij zijn wel verbonden met de EU, want we zijn onderdeel van het Koninkrijk. En nogmaals, Nederland is ook geen lid van de EU. Het Koninkrijk
is lid van de EU, ja.
Dus... we hebben wel degelijk met de EU te maken. We hebben de bushokjes ook van de EU trouwens.
Nu de bussen nog.
Ja. Daar heb je wat te doen, Kevin. Ja.
Maar het is ontzettend belangrijk. En de EU gaat steeds belangrijker worden.
Nee, het wordt steeds belangrijker. En meestal worden we wel vergeten door de EU. Een hele goede voorbeeld is... misschien herinner je nog, bij orkaan Irma, die ging over Sint Maarten 2017. Nou, de helft van Sint Maarten heeft een noodfonds aangevraagd bij de EU. Maar de helft van Sint Maarten heeft het wel gekregen. Dus de Franse kant heeft die geld wel gekregen. Maar de Nederlandse kant heeft dat niet gekregen. En een van de redenen daarvoor is omdat toen die noodfonds werd opgemaakt... was er niemand van de Nederlandse kant die zei... hey, vergeet onze LGO-landen niet, want zo'n calamiteit kan ook gebeuren met ons land. Dus vergeet ze niet. Het heeft 2 jaar geduurd voordat de Nederlandse kant die geld kreeg van de EU. De Franse kant heeft die geld binnen een week gekregen. Maar de Nederlandse kant, het is 2 jaar geduurd. En dat is omdat Agnes Jongerius van het PvdA... heeft 2 jaar lang vergaderingen gewacht met de Europese Commissie. Brieven gestuurd. 2 jaar lang hard gewerkt voor de landen om die geld te kunnen krijgen.
Ja.
Dat hadden wij kunnen voorkomen als wij een vertegenwoordiger hadden.
En als jij daar zit, dan ga je natuurlijk zorgen dat wij niet meer vergeten worden.
Dat zeker. Dat is wel de bedoeling in ieder geval. Mm-hmm. Maar ik heb wel de steun en stem nodig van de mensen op de eilanden. Mm-hmm. Om dat te kunnen doen.
Het is natuurlijk ook gewoon de aandacht van de EU. Hè? Als ze die aandacht niet hebben. Misschien moeten we gewoon wat meer die aandacht vragen.
Ja, onbekend maakt onbemind.
Ik heb in het verleden wel eens een beetje de theorie gehad. En ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Wij zijn hier natuurlijk de term die gebruikt is iedere keer. Wij zijn eigenlijk tweederangs burgers. Wij zijn een stukje Nederland hier. Maar we hebben niet de gelijke rechten. Onze sociale vangnet lijkt niet op het Nederlandse, terwijl we toch officieel een stukje Nederland zijn. Mensen zeggen vaak dat wij een Nederlandse gemeente zijn. Dat zijn we niet. We zijn een openbaar lichaam. En allerlei gemeenteregels die er in Nederland zijn, we hangen niet onder een provincie of wat dan ook, is allemaal niet van toepassing op ons. We zien dat we gewoon minder behandeld worden. En ik heb wel eens het idee gehad, als ze nou in de Europese Unie wat beter zouden kijken wat hier gebeurt. Zou de Europese Unie niet die gelijkheid die wij zo graag zouden willen hebben kunnen afdwingen?
Ja, dat kunnen ze zeker doen. Maar dan moeten wij ook de eerste stap nemen om een bewustwording van ons te creëren. Want wij bestaan. En dat moet je doen als je gaat. Dat doe je als je gaat stemmen. Want als niemand hier op het eiland zegt, nou ja, ik ga niet stemmen voor de Europese Unie, dan why should they care for us eigenlijk?
Ja.
Dus wij moeten ook de eerste stap nemen van één, gaat stemmen. En dan als iets fout gaat, dan gewoon druk zetten op de Europese Unie. Van, hey, wij behoren tot de Europese familie. Please pay attention to us.
Ja, kijk eens wat daar gebeurt.
Ja,
eigenlijk wat er zou moeten gebeuren. Dat iemand tegen de Europese Unie zegt van kijk eens wat daar gebeurt. Dat is ook een stukje Europese Unie. En die mensen, die worden gewoon minder als mindere behandeld. Ja. Dat is gewoon zo. Als je hier werkeloos bent, dan is er eigenlijk niet zoveel om op terug te vallen, bijvoorbeeld.
En je ziet ook bijvoorbeeld in Nederland, bij het boerenprotest bijvoorbeeld. Ze hebben echt heel veel druk gezet op de EU, op de Nederlandse overheid. Ja, ze hebben wel alles, niet alles, maar wel een heel groot deel voor elkaar kunnen krijgen. Dus die die pressure, die druk werkt wel.
Ja, maar wij kunnen natuurlijk niet met z'n allen het vliegtuig stappen naar het Malieveld gaan. Of ook maar een snelweg.
Nou ja, dat moet jij dus doen.
Met z'n twintigen kunnen we misschien nog wel een snelweg dicht gooien. Eén vliegtuigje, dat kunnen we nog wel doen. Op Malieveld kunnen we niet zoveel doen. Maar we kunnen natuurlijk wel nog een snelweg afsluiten.
Hoe zie jij dan komende van de eilanden, je hard maken voor de eilanden en voor heel veel andere dingen uiteraard. Je hard maken in zo'n Europees geheel, waarbij heel veel Europese landen ontzettend aan het verrechten zijn. En het er allemaal niet leuker op wordt. En daar is meneer Kleinmoedig. Bruin, Joekersau, eilandskind, en die komt zeggen hallo. Er is nog even een stukje achtertuin van Nederland. Hoe ga je dat doen? Hoe hou jij je daar staande?
Nou, dat is wel een heel interessante vraag. Een paar weken geleden gingen wij met alle kandidaten op de lijst naar Brussel. We hebben een hele leuke rondleiding gekregen. En ik ging in gesprek met een paar medewerkers die daar wonen. En ze hadden het over het toekomstig beleid van Europa, wat ze gaan doen. En ik heb ze gevraagd, ja, en voor de eilanden?
Welke
eiland heb je het over? Ja, de LGO-landen, de zes Caribische eilanden van Nederland. Dat hebben we niet over nagedacht. Dus één, de bewustwording moet daar komen voor de eilanden. En in de week daarna hebben ze wel werk van gemaakt. Van, we hebben het op de agenda gezet van de MEP's om hierover onderzoek naar te doen. Of wat kunnen we doen voor de eilanden. Dus het is wel de bewustwording, dat is één. En een groot deel van de mensen daar werken willen het wel goed doen voor alle landen van de Europese familie. Maar ja, het is niet op de radar dat de eilanden bestaan. Dus één, die bewustwording is heel super belangrijk om wat voor elkaar te krijgen voor de eilanden.
Is dat ook iets waarvan jij denkt, hè? Daar denk ik dat we daar zelf heel veel aan kunnen doen. Maar net wat jij eigenlijk zei, Michiel. Ik zoek ook heel erg naar de rol van in hoeverre Nederland daarbij betrokken is. Ik kijk dan inderdaad, wij zijn niet het enige eiland binnen het Koninkrijk dat overzeese landgebieden heeft. Als we kijken naar Portugal, als we kijken naar Frankrijk, die, nou noem maar, ik zal het nu vergeten ik waarschijnlijk. In hoeverre is Nederland daar dan mee bezig?
Nou ja, als je kijkt hoe bijvoorbeeld Denemarken met zijn gebieden omgaat, dat is echt een hemelsbreed verschil
dan
Nederland.
Maar dat is geen EU.
Denemarken?
Die zitten toch niet in de EU? Of?
Nou, ik dacht het wel.
Oh, jawel, maar ze hebben niet de euro.
Nee, dat is een van de drie landen die niet de euro heeft.
My mistake.
Tuurlijk,
je hebt gelijk.
Nou, maar ook Frankrijk. Ik bedoel, Frankrijk heeft speciale vertegenwoordiging voor zijn eilanden in het Europese parlement. Ja, dus ze hebben echt een departement. En die mensen hebben gewoon een eigen vertegenwoordiging in het Europese parlement. Dus zij doen ook al wat anders. Dat doet Nederland voor ons niet. Wij hebben geen vertegenwoordiging van de eilanden in de Tweede Kamer of de Eerste Kamer of Europese parlement. Dus daar doet Frankrijk wel een heel stuk beter dan hier in Nederland. Dus Nederland kan ook iets aan doen. Ook in ieder geval één vertegenwoordiging aan ons land geven om daar te zijn voor ons.
Maar wil Nederland dat wel? Ik heb heel lang het idee gehad dat Nederland dat eigenlijk gewoon niet wil. Dat ze ons op zo'n manier hebben weggeparkeerd dat de EU eigenlijk niks over ons te zeggen heeft. Maar wij mogen wel stemmen voor de EU. Het enige wat wij kunnen doen is onze handen ophouden voor de EU. Maar nu, langzaam maar zeker, wordt er toch wel gezegd van ja, het is toch het Koninkrijk en de EU kan Nederland best wel dwingen om beter te zorgen voor ons.
Ja, zeker. En wat betreft stemmen voor de EU, dat is echt relatief recent dat wij mogen stemmen eigenlijk voor de EU. Hè? Want in 2006 mochten wij nog niet stemmen voor de Europese parlement. Nou, door de heer Mike Eemand en Benny Sevinger hebben ze rechtszaken gespannen tegen de Nederlandse overheid. Dat wij voor het eerst in 2009 mochten stemmen.
Wel, wat wel ook meteen aangeeft dat Nederland dat eigenlijk helemaal niet wil.
Ja, ook in Nederland, bij het huidige demissionair kabinet, is daar dus wel enorm verandering geweest.
Ja, dat is waar.
Het is doodzonde dat, wat dat betreft, doodzonde dat het kabinet niet blijven zitten. Want iemand als Alexander van Heuffelen heeft daar ongelooflijk veel aan gedaan.
Ja, en jullie buiten ook.
Daar is echt heel veel aan gebeurd.
Ook, maar ook daar, veel belangrijk, Jorien Wouter was ook een eiland. Eilandskind. Dus die was zich veel meer bewust van wat hier is en wat hier gebeurt.
Ja, maar je ziet ook dat door haar is er ook een verandering in gekomen. Ja. Ik bedoel, als je kijkt naar het regeringsprogramma van de laatste regering, Rutte 4, hebben ze best wel veel geschreven over de eilanden. En ook dat zij die registratieplicht zou weghalen. Op Bonaire, Saba en Station moet je niet registreren, maar op Curaçao, Aruba en Sint Maarten moest je wel registreren om te kunnen stemmen.
Terwijl je gewoon lid van het Koninkrijk bent.
Ja, terwijl je lid van het Koninkrijk bent. Ik bedoel, meer dan 80% van de eiland heeft een Nederlands paspoort. Ja. Ze zijn wel bewust, maar helaas heel weinig is mee gedaan.
Ja, ik maak me daar zorgen over. Dus wat dat betreft denk ik dat er een heleboel werk voor jou te verrichten is. Dus mijn stem heb je.
Dank u wel.
En de mijne ook.
En de mijne ook.
En als onze luisteraars een klein beetje hebben geluisterd en een klein beetje hun hersens gebruiken...
Voor het eerst in onze geschiedenis geven wij een stemadvies.
Ja, feite. Verdomd.
Dat hebben we nog nooit gedaan hier in dit programma.
Ik adviseer helemaal niks. Ik zeg alleen wie ik stem.
Nou, daarmee adviseer je natuurlijk wel iets.
Nee, je bent knettergek als je niet op Kent wil stemt. Onthoud die naam, kleinmoedig. Je moet hem, het is pas 6 juni dat we gaan stemmen. Maar onthoud die naam eventjes. Want daar moet je op stemmen. 18 op de lijst van PvdA GroenLinks.
20.000 stemmen.
20.000 stemmen heb je nodig.
En niet alleen 20.000 mensen hier op de eilanden, maar ook...
Nou ja, ook in Nederland.
De Antilliaanse gemeenschap in Nederland.
Maar het is wel ook dat Bonaire kan wel een verschil maken. Dat zo'n klein eiland als Bonaire kan wel een verschil maken wie hun vertegenwoordiger wordt in het Europese parlement. Want alleen als iedereen op Bonaire op één kandidaat stemt, dan heb je al voorkeurstemmen. Dus,
en dat meen ik al. We hebben meer dan 20.000 mensen op dit eiland. Dus dit kunnen we.
Voorbeeld.
Maar we hebben natuurlijk niet, moeten we ook eerlijk blijven. We hebben hier nu bijna iets van 24.000 of 24.000 nog iets. En niet iedereen mag stemmen.
Ze mogen niet allemaal stemmen.
Nee, want we hebben natuurlijk kids. Dus er moet wel een bepaald percentage
aan. Maar dan nog kijken wat er in de Eerste Kamer gebeurd is. Met de Eerste Kamer.
Zeker.
Met Jaap Kos.
Zeker.
Die heeft kans gezien inderdaad dat alle vertegenwoordigers voor kieskring voor de Eerste Kamer. Dat op één iemand werd gestemd. En dat heeft gewoon de PvdA GroenLinks een extra zetel in de Eerste Kamer opgeleverd.
Ik denk dat je in dit geval heel duidelijk kunt stellen... versplintering is natuurlijk nooit echt al helemaal geweldig. Maar in dit geval is versplintering niet goed. En zouden we dus vanuit die gedachte inderdaad moeten gaan bedenken van... daar gaan we met z'n allen op stemmen. Want dan weten we in elk geval dat we vanuit de Caribische hoek een goede vertegenwoordiging hebben.
Die ook snapt wat er hier gebeurt.
Want dat is denk ik superbelangrijk. Dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar als je echt niet weet hoe het hier werkt... wordt dat super, super lastig. En ik denk dat je weet vanuit je eigen leven, omgeving, familie... niemand hoeft er iets voor te doen om jou genoeg voedingsbodem mee te geven. Want of je nou wil of niet, jij hebt daarmee te maken.
En als je zegt van jongens, ik heb niks met GroenLinks, PvdA... is in dit opzicht even
ik vind dat
niet in dit,
nee, ik vind dat voor mezelf, maar dat kijk heel erg naar mezelf... ook veel minder belangrijk in het grote geheel. Denk ik dat vanuit daar je ook nu zou kunnen zeggen... oké, daar stap ik dan gewoon omheen.
Ja, het is heel simpel. Heb je iets met je eiland, dan moet je gewoon op Kenwil stemmen.
Exact. Nou, helderder kunnen we het niet maken.
Nee, waar ga je hierna naartoe? Want je bent nu hier. Is er nog een andere trip in het stukje van jezelf kenbaar maken, lobbyen. En niet zozeer lobbyen, maar wel vertellen over hoe belangrijk het is om überhaupt te gaan stemmen voor de Europese Unie?
Ja, zeker. Ik heb mijn hele week zit echt vol met afspraken van verschillende plekken. En ook om te kunnen zien wat de impact van de Europese geld is bij verschillende instanties, niet alleen bij Instituut, maar ook bij SINAPA en andere organisaties. En ik heb ook heel goede contacten met andere politici en organisaties op de andere eilanden.
Hoe vaak ben je al op Bonaire geweest?
Dit jaar.
Sowieso in het algemeen. Tientallen keren?
Best wel veel, want mijn twee closest friends wonen hier op Bonaire. Ik was hier in januari, was ik hier. Dus ik kom best wel regelmatig naar het eiland. En ik ga normaliter elke kerst en nieuwjaars naar Curaçao om dat door te brengen met mijn ouders en oma. En ook Aruba. Dus ik kom best wel vaak deze kant op.
Je staat echt nog met één been op de eiland.
Ja, precies. Ja. En ja, dus ik heb heel veel contact op de eilanden. Dus ik kom regelmatig terug. Mensen moeten geen zorgen maken als ze denken, oh, we gaan op hem stemmen en hij komt nooit meer terug.
Ja, mensen denken van nou een of andere Macamba Preto, dat gaat niet opschieten. Maar ja. Het is wel degelijk zo dat je echt met één been nog hier staat, weet wat hier speelt en weet wat er nodig is.
Ja, precies.
Mooie afsluiting.
Hele mooie afsluiting. Het lijkt me duidelijk. Iedereen stemmen op Kenville Kleinmoedig straks op 6 juni. Arcadia werden ze genoemd. En eigenlijk waren ze gewoon een afsplitsing van Duran Duran. Sterker nog, het was gewoon Duran Duran. Maar dan met twee leden die op vakantie waren. Die er even niet bij waren. Election Day en volgens mij de enige plaat die ik zo gauw weet die over verkiezingen gaat.
Verkiezingen gaat, ja. Nou ja, toch goed gevonden dan je.
Ja, ach, ik had de schijf bij me. Ik denk, weet je wat, ik draai hem. Ik wil nog een beetje nieuws gaan bespreken.
Ach, ja.
Kijk, die meneer Kenville Kleinmoedig. Denk je dat Ed Nijpels hem een bestuurlijk toerist zou hebben genoemd?
Nee, denk het niet. Ik vind het een prachtige term trouwens.
Bestuurlijk toerisme, ja.
Het zegt namelijk onmiddellijk wat het is.
Ja, Nijpels heeft opgeroepen tot een einde aan bestuurlijk toerisme naar de Caribische eilanden. En hoe bedoelt hij dat?
Hij bedoelt dat iedere keer als er weer een nieuw bestuur is, of een nieuwe regering, of een nieuwe commissie, dat ze altijd weer dus... Ja, weer naar de Caribe moeten om kennis te maken. Dat de ambtenaren dat ook heel veel doen. Die moeten altijd kennis maken en de sfeer snuiven.
Het kan ook heel belangrijk zijn. Als we kijken naar Alexandra van Huffelen. Mm-hmm. Die had geen flauw idee. Die kwam hier, die liep hier rond. En die schrok zich een hoedje.
Ja, dat klopt.
Die schrok zich een derde dinsdag van september hoedje.
Maar het gaat ook een beetje tegen wat hij ook daarnaast zegt. Het gaat niet alleen om het bestuur toerisme, maar ook de versnippering. We hebben hier RCN, die zou eigenlijk de centrale orgaan moeten zijn om alle ministeries hier te vertegenwoordigen.
RCN is Rijksdienst Caribisch Nederland, voor de Hollanders die luisteren en geen flauw idee waar we het over hebben.
Maar in de praktijk... De praktijk leert gewoon dat ministeries gewoon iedere keer zelf toch weer ambtenaren sturen. Want ze moeten dan dus hier weer kennis maken. Ja. Terwijl ik dan denk van jongen, doe dat dan gewoon via RCN. Die is ervoor.
Ja, je moet toch weten hoe die koe libre smaakt, weet je wel.
Ja.
Nou ja, dat lees je vaak. Hè? Maar überhaupt, hè? Dat zijn allemaal van die flitsbezoeken. Amper een dag. En dan denk ik, wat doe je hier in één dag?
Je leert niets. Je leert de eilanden niet kennen,
maar volgens mij is het echt een handschudden, een kop koffie. En feitelijk kom je helemaal niet tot de kern. Alleen je hebt iemand even de hand geschud en dan de volgende keer via Teams of Zoom of whatever, digital media, kun je dan makkelijker vergaderen of zo of niet. Ik weet het niet. Maar als je hier dan bent, en dat is waarschijnlijk wel weer vanuit de restricties vanuit de overheid of zo, kom dan een week.
Ja.
Kom dan gewoon een week. Ja. En laat je onderdompelen en heb met een organisatie niet één gesprek, maar twee of drie gesprekken verspreid in die week. Leer dan inderdaad ook een organisatie kennen, standpunten kennen en een eiland of een land kennen.
Nou ja, toen net Carole Schouten van Armoedebestrijding en Alexander van Huffelen van Koninkrijksrelaties aantraden, heeft Nina Heijer, die toen ook gedeputeerde was, gewoon geëist van jullie komen een paar dagen, want dan ga ik jullie het eiland laten zien.
Ja, maar daar
en dat is super belangrijk. Als ik moet bijvoorbeeld denken aan André Bosman. We hebben zo hard gevochten. Hij was voor Koninkrijksrelaties voor de VVD.
Ja.
En die man die snapte er geen bal van. En die kwam hier iedere keer maar één dagje. En die zag gewoon helemaal niks. En pas tegen het einde van zijn tenure, toen hij al 10 jaar Koninkrijksrelaties deed, toen pas begon hij te begrijpen wat er aan de hand was. Ja. En toen was het eigenlijk al te laat.
Er is ooit een tijd geweest dat mensen die naar de West gingen, zoals dat toen nog heette, bij het Tropeninstituut een cursus moesten volgen om te begrijpen wat hier gebeurde.
Ja, en daar is helemaal niks mis mee.
Nee.
Want ik word af en toe wel een beetje eng van al die Hollanders die hierheen komen, die het 3 dagen bekijken. En dan zeggen van nou, ik heb het al een beetje door hier op dat eiland. Want dat zijn wat wij in de familie bij ons de nieuwe Nederlanders noemen.
Ja.
Van die mensen die, die wel even denken de boel te kunnen overnemen.
Nou ja, goed, ik moet voor mezelf zeggen dat ik ook zo was. Na een jaar hier gezeten hebben, dacht ik van, ik snap het allemaal wel en ik begrijp het allemaal wel. En ik zit er nu bijna 11 jaar en ik denk...
We snappen het nog niet.
Ik snap er helemaal niets van.
Ja, het is een beetje... Die mensen die hier binnenkomen denken dat ze het allemaal even doorhebben. Dat is nou typisch Dunning-Kruger gedrag.
Mm-hmm.
Dat je er geen ene bal van weet en denkt, er heel van overtuigd bent dat je het allemaal heel goed snapt.
Ja.
En ja, hoe langer je hier bent, hoe meer het omslaat in een soort van impostergevoel. Dat je denkt van ja, ik zie het hier allemaal en ik zit hier wel allemaal en ik doe dit allemaal. Maar eigenlijk heb ik geen idee en ben ik er eigenlijk helemaal niet goed genoeg voor. En ja, in werkelijkheid zit het natuurlijk een beetje ergens in het midden.
Nou ja, het heeft natuurlijk ook mee te maken hoe meer je er hier zit, hoe meer je mee te maken hebt, hoe meer je hoort. En dus ook hoe meer je snapt van dat je niks ervan begrijpt.
Als je daarvoor open staat.
Als je daarvoor open staat.
Dat is ook nog weer een ding.
Dat is absoluut een ding.
Maar goed, het is de term bestuurlijk toerisme, dat is... Ik vind hem wel mooi gevonden.
Ja, die moet erin blijven.
Die blijft erin.
Die houden we erin. Ander onderwerp. En ik denk dat het nu tijd wordt om de hele grote olifant hier in de room... Maria dan.
Ja. Ja. We zijn er al een tijd mee bezig. Ondanks dat we er al een tijd mee bezig zijn, er al heel veel over gezegd is, blijven ze nu dan toch onze hoofd schudden.
Ja, het gaat een keer levenskosten.
Het gaat een keer levenskosten. Dit keer was het bijna zover.
Ja, we zitten er heel dichtbij.
Dit gaat weer over de airambulance.
Wat is er gebeurd?
Wat is er gebeurd? Er moest iemand uit Haiti komt. Die is ernstig ziek geworden. En die moest naar van het eiland af.
Hier met een Haitiaans paspoort.
Ja. En die kon hier in het ziekenhuis niet geholpen worden. Dus die moest ergens anders naartoe. Omdat wij met een airambulance op dit moment zitten die niet tussen de eilanden mag vliegen. Omdat dat een binnenlandse vluchten zijn. En deze airambulance geregistreerd is in Colombia. Mag er dus niet gevlogen worden. Dus men wilde dus haar... naar Colombia brengen.
Ja, was de enige optie.
Dat is op dit moment de enige optie.
Ze mochten haar niet naar Curaçao of naar Aruba of waar dan ook heen vliegen.
Nee, het moest, en dat is wat op dit moment constant gebeurt. Ook mensen die makkelijk naar Curaçao of Aruba zouden kunnen, worden nu allemaal naar Colombia gevlogen, omdat ze geen andere verbinding hebben.
Maar in Colombia zeggen ze, hey, wacht eens even, Haitiaans paspoort.
Betekent dat je van tevoren een visum moet aanvragen. Dat duurt minstens een week.
Ja.
En de autoriteiten in Colombia waren niet bereid om daar een uitzondering voor te maken. Wat natuurlijk ook eigenlijk bizar is, maar goed. Maar het is even daar los van. Er werd gewoon gezegd van als dit vliegtuig met deze dame richting Colombia, dan kunnen ze eigenlijk rechtgekeerd maken, want ze komt er gewoon niet in. Daarmee is dus een groot probleem, want deze vrouw was echt heel erg ziek. En mensen die erbij zijn geweest zeggen ook, je zag er gewoon per half uur achteruit gaan. De enige oplossing was, zij moet naar Aruba toe. Dat was duidelijk.
Ja.
Daar konden ze opvangen, daar hadden ze ook de mogelijkheden voor om deze vrouw te helpen. Zij moest naar Aruba toe. De directie van Meridal, naar verluid, zoals ik het nu heb gehoord. En Meridal moet dat maar tegenspreken als dat niet zo is. Maar zover ik het nu gehoord heb. Heeft de directie van de enige mogelijkheid dat er dus gevlogen wordt, is door de oude supplier van Air Ambulance, dat is Medicare.
Ja.
Is geregistreerd zowel in Bonaire als in Curaçao en mag dus wel vliegen. Zover ik nu heb gehoord, heeft de directie van Meridal geweigerd om Medicare in te huren.
Ja, nou weigeren ze wel meer.
Maar het ging nu om mensenleven.
Ja. Ja, dus dan op een gegeven moment zit je te kijken naar eigenlijk dood door schuld, of niet? Als zo iemand er komt te overlijden.
Ik wil eventjes het verhaal afmaken, want dan kunnen we over de consequenties gaan praten. Door ingrijpen van Nina de Heijer en gezaghebber Nolly Oliana is er uiteindelijk toch Medicare ingehuurd. Ik heb begrepen dat dat niet door Meridal is ingehuurd, maar door ZJSN. En daarmee is zij dus alsnog naar Aruba gegaan. En het schijnt op dit moment goed met haar te gaan.
Hebben ze bij Mariadal niet een eed afgelegd?
Dat moet elke arts. En volgens mij zijn alle mensen in de directie van Mariadal zijn artsen.
Dan kun je ze nu toch al aanklagen?
Nou ja, je kan in ieder geval vragen van jongens, waar zijn jullie mee bezig?
Nou ja, dat vragen we al heel erg lang.
En dit gebeurde donderdag. En donderdagavond was er een commissievergadering in de Eilandsraad. En ook daar is er over gepraat en waren de mensen heel boos. En die hebben gezegd van wij gaan de directie van Mariadal uitnodigen. Dat ze hier uitleg komen gaan geven over wat hier gebeurd is. Waarop de vertegenwoordiger van NPB Wout zei van jongens, je kunnen we je wel uitnodigen. Maar de vorige keer dat we ze hebben uitgenodigd zijn ze zonder bericht gewoon niet gekomen.
Ja, dus dat geeft ook al een beetje aan hoe die herin staan.
Ja.
En het vervelende is natuurlijk dat Mariadal, dat hangt onder ZJC in en dat hangt onder Nederland. Dus wij, onze lokale bestuurders hebben niets over te zeggen, toch?
Nee, maar het bizarre is van dat ZJCN hier dus in feite niet op ingrijpt als verzekeraar. En wie betaalt, bepaalt, heb ik altijd begrepen. En ook de inspectie die wij in een gegeven moment hebben ingeschakeld, jongens, waar gaat dit naartoe en houden jullie dat in de gaten? Die zeggen dat ze het in de gaten houden, maar ook die heeft verder niks gedaan.
Die schieten allemaal tekort. Dat zijn allemaal mensen die hun werk gewoon simpelweg niet doen.
Nou ja, sterker nog, ik heb versterkt de indruk, maar ik weet niet of dat waar is, dat zowel bij ZJCN als, ja, ZJCN heeft dus nu gehandeld door dus Medicare in te huren.
Ja.
Maar over het algemeen en ook bij de inspectie, kennelijk vingers in je oren en na gaan lopen roepen.
Wat kunnen we daar nou nog aan doen? Wat kunnen we doen? Moeten we nou echt zometeen allemaal met knuppels naar binnen rennen, het ziekenhuis in en op de tafels gaan slaan en zeggen, nou ga je een keer je werk doen? Wat is dat?
Nou ja, als ik de familie van deze vrouw zou zijn, zou ik een rechtszaak beginnen.
Ja, dat lijkt mij ook.
Maar ja, dat moet wel betaald worden. En wat ook kan, is van, we vallen onder Nederland. We zijn Nederland. Er is een Tweede Kamer. Dit vind ik echt een absoluut punt voor Kamervragen.
Ja, inderdaad. Maar hoe krijgen we dat? Want weten ze daar wel wat er hier gebeurt? Want het is weer beroemd, hè? Wij zijn natuurlijk wel weer ver van mijn bed, joh.
Ik heb toen bij de brief sturen naar de inspectie, heb ik dus ook gestuurd naar een aantal mensen in de Tweede Kamer. Daar heb ik geen enkele reactie op gehad.
Ja.
Maar nu kunnen we het gewoon weer doen. Gewoon zeggen, jongens, weten jullie dat dit gebeurd is? En dat hier dus echt heel close tot een geval zijn gekomen waarbij dus gewoon slachtoffers zouden zijn gevallen.
Ik stel voor dat we dit gaan doen.
Ja.
Dan moeten wij dat maar doen.
Ja.
En als je ook vindt dat wij dat moeten doen, dan stel ik voor dat je bij ons reclame komt maken. Nee, er moet natuurlijk wat, er moet absoluut wat gaan gebeuren. Want dit kan gewoon niet langer. Ze zijn nu al zo lang aan het klooien. En dat gaat op allerlei gebieden, hoor. Want eergisteren was ik ook weer bij Mariadal, omdat ik een... Dat was gisteren. Dat ik gewoon even wat pilletjes moest hebben. Een herhalingsreceptje. En dat ik daar binnenkom bij de botica. We hebben nog maar één botica daar. Alle stoelen waren vol. Stonden mensen staande te wachten. Om 2:30 'smiddags. En ik dacht van nou, ik heb een half uurtje. Moet even lukken voordat we gaan opnemen hier.
En dan kan je heel mooi met een nieuw systeem komen dat de apotheek zelf beseft van dat er dus nieuwe herhaalmedicijnen moeten komen. En dat dan van tevoren al bij u besteld. En dan dat dan op tijd bij jou meldt van je herhaalrecept is klaar. Maar als je dan gewoon daar binnenkomt en alles zit vol. En ja, het maakt niet uit bij welk loket je komt, maar alles zit vol.
Mariadal heeft... alles wat botica is, alles wat apotheek is, naar ze toe getrokken. Ja. En nu blijkt gewoon dat ze dat niet aankunnen.
Ja.
Dat probleem hebben we de hele tijd.
Het is een wereldwijd probleem. Ja. Dus ja. Zowel medicijnen verkrijgen als personeel krijgen. Ik bedoel, laten we even die nuancering wel erbij zeggen.
Dat is waar. Maar diezelfde nuancering die moet je ook maken. Je moet ook zeggen van luister eens, als je in Nederland bij je eigen apotheek niet zo snel niet terecht kan, dan stap je in de auto en dan rij je naar de volgende gemeente waar je dat kan halen. Dat kunnen wij niet.
Ja.
Dus hier heb je gewoon een hogere lat waar je aan moet houden. En dan moet er gewoon harder aan getrokken worden. En dat is dus precies wat er niet gebeurt. Er wordt niet aan een hoge lat gehouden. En er wordt niet harder aan getrokken. En dat, daar zijn we echt al meer dan een jaar mee bezig.
Ik ben ervan overtuigd dat er binnen Mariadal en binnen ook de apotheek van Mariadal er heel veel mensen zich heel druk maken over het feit van dat dit gebeurt. Ik bedoel, ik kan niet geloven, en ik wil niet geloven, ik wens niet te geloven, dat er iedereen zo achterover leunt van, wow, het zal ons uitmaken. Dat geloof ik niet.
Nee, maar dit zijn mensen die weigeren om bij de Eilandsraad langs te gaan om verantwoording af te leggen.
Dat is de directie, hè?
Dat is de directie. En die directie heeft wat mij betreft nu keer op keer laten zien dat ze geen verantwoording willen afleggen voor hoe ze zich gedragen.
Het probleem met dit soort zaken is zo vaak
dat ze veroorzaken problemen. En ik denk dat de directie weg moet. Zo simpel denk ik, maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik denk dat die directie moet oprotten, wieberen met die handel.
Nou ja, zij zijn verantwoordelijk ervoor. En laten we even eerlijk zijn, of even heel duidelijk zijn. Onder directie werken een heleboel mensen die echt heel erg van goede wil zijn. En heel erg graag willen. En heel erg kwaliteit hebben. Maar ook de ruimte vaak niet krijgen om dat te verwerkelijken.
Ja, dat zal ongetwijfeld ook wel het geval zijn. Een beetje. Maar het gaat hier wel om ons welzijn.
Ik bedoel, zelfs al zou de directie het goede voor ogen hebben. Net zoals een wethouder of een minister moet aftreden om de verantwoordelijkheid, omdat hij of zij de verantwoordelijkheid heeft. Het gaat mis op dit moment. Het gaat niet goed. Dus ik denk dat wat dat betreft, dat die directie op dit moment de eer aan zichzelf moet houden. Dat vind ik wel.
En het gaat al heel lang niet goed. Ja. Al heel lang zijn wij in dit programma iedere keer bezig over Mariadal. Ja. Al heel lang zeggen we wat er fout gaat. Al heel lang leggen we de vinger op de pijnlijke plek. En het is niet zo dat wij dat nou aan ons ligt. Want wij hebben er verder niks over te zeggen. Wij zitten hier alleen maar een beetje te vertellen van luister eens. We zien dit, dit gebeuren.
Jouw lied De Pillen in Antillen is bijna 2 jaar oud.
Ja, en dat precies. En dat gaf ze nog het voordeel van de twijfel.
Ja.
Nu zijn we een stuk verder. En nu weten we gewoon dat het echt gewoon mismanagement is.
Ja.
En dat vind ik...
Ik goed mis.
Dat is heel goed mis. De Greg Kin Band Jeopardy. Ik haal hem er even uit, want we hebben niet zo heel veel tijd meer. En we moeten ook... Hoe? Dus de tune al. We moeten nog even wat dingen vertellen.
Ja. We zaten nog eventjes te kijken toen het nummer draaide van wat moet er nog gesproken worden. Fantastisch initiatief van Piscobon, de coöperatie voor visserij. Een boot van een van de vissers was opeens plotseling verdwenen.
Ongelooflijk, hè?
Niemand weet waar hij gebleven is. Niemand weet waar het
gebeurt. Nee, gewoon echt weg. En ook nog steeds tot nu toe volgens mij weg.
Ik wil niet zeggen aliens, maar aliens.
Daar lijkt het bijna op.
In ieder geval, Piscobon heeft dit opgepakt. Want de betrokken visser was of is lid van Piscobon. Laat ze ook zien van dat ze dus ook echt iets voor hun leden doen. Hebben een inzamelingsactie op poten gezet. En afgelopen week heeft de man een nieuwe boot gekregen. En kan weer aan het werk.
Ja, fantastisch vind ik dat. Want dat laat wel zien, hè? Ook
solidariteit.
Ja, absoluut.
Het is niet mooi. Alles rotte vis.
Nee, absoluut niet. Absoluut
en
niet.
Zeker niet nu hij weer gaat varen.
Ja.
Ja, hè, wat fijn nog. Even een beetje goed nieuws.
Ja, toch?
Einde. Helemaal goed. Verder lintjes. We hebben lintjes gehad. 6 in Noorderswabonneren. Waarvan ik er in ieder geval 2 goed ken. Die het absoluut verdienen. Onni Emerentiana en Boy Antoine.
Ja.
De andere 4 ken ik niet zo goed, maar die zullen het
ongetwijfeld.
Ook
juist.
Nou ja, Bernabella.
Ja, Esther, onze huisarts Esther Bernabella.
Die toch een lintje.
Zeker. Ja, ook, verdiend.
Ook vaak gezien aan deze tafel. Ja, ook een harde werkster, zeker.
Dit was het.
Dit was Op de Klippen. Dit is de laatste live Op de Klippen voorlopig voor de komende 3 weken. Want wij gaan voor een groot gedeelte, met uitzondering van 1 redactielid, gaan we allemaal naar het buitenland. Of naar het binnenland. Het ligt er een beetje aan hoe je dat bekijkt. Maar maak je geen zorgen. Volgende week om 12 uur is er gewoon weer een Op de Klippen. Alleen een vooraf opgenomen aflevering die zich wat meer richt op... Wat meer richt op een...
Op één onderwerp.
Op één onderwerp. Een onderwerp dat wat... weet ik veel.
Het wordt gewoon leuk. Zoals alle voorgaande afleveringen die we eerder op hebben genomen, wordt het gewoon weer een hele goede op de kippen. En het wordt echt radio.
We zijn er gewoon. Maar reken niet op actuele nieuws. Want dat kunnen we op dat moment niet geven. Dat moeten we over een maand gaan inhalen.
Ja. Ja.
Het is niet anders. Dit was Op de Klippen. Judith Brekelmans, hartstikke bedankt. Martijn Hissemuller, helemaal bedankt natuurlijk. Want die doet alle techniek en heeft al het nieuws bij elkaar gegrepen. En ik, Michiel van Bokhorst, ben hier voor de muziek.
Ja, live zijn we weer op 1 juni terug.
Precies, 1 juni zijn wij weer hier. Dat is de dag nadat ik ben geland. Dus ik ben,
ja, ik ook.
Ja, wij zijn...
Ik ga jullie wakker houden.
Dan moet jij de show trekken.
Dat dat gaat helemaal. Dat is goed, want dat is bijna de aftrap voor Pride Week. Dus bereid je maar voor. Gaat goed komen.
Heel goed. Nou, fijn. Let op. Zometeen na 2 uur hoor je Ron Gijzen met de Klaat op 20. Maar eerst moeten we even 2 minuten stil zijn in Nederland. Want het is dodenherdenking vandaag. Dit was Op de Klippen. We zien jullie, of jullie horen ons volgende week weer. En ik hoor en zie jullie allemaal hier weer over 4 weken. En met een vriendelijke ajootje.
Cadeautje.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen.